Holy Baby.
Laat onze hoofden buigen. Dierbare Heer Jezus, we zijn weer in uw naam vergaderd met een grote verwachting van een uitstorting van de levendmakende kracht van God om ons tot de herkenning van onze positie en plaats en onze verantwoordelijkheden te brengen, daar wij een uitgeroepen volk zijn, afgescheiden van de wereld, toegewijd aan God. Sta toe, Heere, dat vanavond de zegeningen van God ons zullen begeleiden en leid ons in de dingen die wij doen en zeggen, opdat wij aan uw naam eer en heerlijkheid wordt gebracht. Amen.
I'm happy to be back in the church tonight. And to be with you, dear people.
Ik ben blij vanavond weer in de gemeente te zijn en bij uw dierbare mensen. En ik weet dat het warm is, maar ik belde zojuist mijn vrouw op. Ik geloof dat het daar meer dan 32 graden is, 35 of 36 graden of zoiets. En dat is heel wat warmer dan hier. Daarom raak ik nu gewend aan dat warme weer. Maar ik ben zo blij om hier in deze wonderbare paastijd in de tabernakel te zijn. En ik kan niet zeggen dat ik mijn verontschuldiging aanbied voor die lange, lange boodschap van deze morgen, maar ik wilde uw geduld niet uitputten en er dan vanavond weer op terugkomen. Maar ik wilde u die boodschap echter brengen dat u deel uitmaakt van deze opstanding. Ziet u, top er dus niet meer over, maar blijf er gewoon over. Er is nergens ook maar iets dat u daarvan kan scheiden. Niets. Voor eeuwig verzekerd in het Koninkrijk van God. Als God zijn zegel op u gestempeld heeft, dan bent u verzegeld tot het einde van uw bestemming. Als de regering een zegel op een pakket plaatst, als de spoorwegmaatschappij een zegel aan een deur bevestigt, kan er aan die wagon niets geknoeid worden totdat hij zijn bestemming bereikt heeft. Als God zijn zegel op een mens plaatst, en het zegel is de Heilige Geest, als hij een mens zo verzegelt, dan is hij vertrokken naar zijn eeuwige bestemming. En nooit kan hij ooit meer terug, want bedenk, Efeze 4:30 zegt, bedroef de Heilige Geest Gods niet, waarmee u voor altijd verzegeld bent. Zie, u bent verzegeld voor altijd. U bent voor eeuwig verzegeld in het Koninkrijk van God door de Heilige Geest. Nu denk eraan, dan bent u, de duivel zal naar u slaan. En hij zal van alles tegen u zeggen en u beschuldigen en proberen u te laten geloven dat u het niet bent, maar luister niet naar hem. U weet nu dat u bent overgegaan van dood in leven. U weet dat u de dingen die u eens lief had, niet meer lief heeft. U weet dat u elk woord van God geloofd hebt en u hebt God onder ons zien werken met de onfeilbare bewijzen dat hij de grote Ik Ben is. U hebt opgemerkt dat wat ooit in zijn naam gezegd is, dat nooit één ding in zijn naam geprofeteerd werd of het gebeurde precies op de wijze dat het gezegd werd. Zelfs de wetenschap, krant, filmcamera's, schrijvers, iedereen moest het herkennen. Zie? Ongeacht of zij wil of niet, God laat het hen in ieder geval toch doen, zie? Om het bekend te maken. Nu, daar wij maar een kleine groep zijn, bedenk het is geen grote groep waarvoor hij komt. Vrees niet, klein kuddeke, het is uw vaders welbehagen, zie? Ik wil een schokkend woord bij u achterlaten, juist voordat wij een inzegening van een prediker hebben. En dit is heel schokkend, maar gewoon opdat u het zou weten. Nu, ik zeg niet dat dit nauwkeurig is wat het aantal betreft, maar ik zou het graag bij u willen achterlaten. En ik weet niet of er hier mensen zijn die ooit het kruisen van vee hebben gezien, waarin ik niet geloof, maar ik heb gezien hoe het gedaan werd, en ik heb gezien dat zij het sperma van een mannetje namen, net genoeg om met een stukje metaal, zoals een tandenstoker, aangestipt te kunnen worden. En dat zij het op een stuk marmer legden en die kijkers, die ik weet niet hoeveel maal vergroten, erop richtten, totdat sperma, u zou niets kunnen zien met het natuurlijke oog of een gewone kijker, maar wanneer het 100 of 150 maal vergroot wordt, kunt u in die ene kleine druppel sperma misschien 50 tot 100 kleine kiemen zien rondspringen. Ook in het vrouwelijke komen evenveel eitjes in het sperma. Nu, wanneer zij tezamen gebracht zijn, nu, de eerste twee die elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden, er is er maar één uit dat miljoen die gaat leven. Hebt u daar ooit aan gedacht? Het zijn allemaal dezelfde kiem en hetzelfde eitje. Beide zijn precies gelijk. Maar er gaat er maar één leven. En dit wordt niet bepaald door welke er het eerst bij komt, want soms komen het eitje dat helemaal achteraan zit bij de kiem die zich misschien midden in het sperma bevindt en ze zwemmen door elkaar. Er is een intelligentie voor nodig om te weten of het een jongen of een meisje zal zijn met rood of zwart haar of wat dan ook. Het is Gods uitverkiezing. Het kan niets anders zijn. Uitverkiezing. Zelfs bij de natuurlijke geboorte is er uitverkiezing. Of het een jongen of meisje zal zijn of wat het ook zal zijn. En als die kleine kiem zich in dat eitje beweegt en dat kleine staartjes, die kleine staartjes eraf vallen, begint daar de ruggengraat van de baby of wat er ook uit voortkomt, een dier, baby of wat het ook is. En de rest van die miljoenen kiemen, miljoenen eitjes, miljoenen kiemen, en slechts één ervan leeft. Alle hetzelfde, maar God kiest door uitverkiezing welke zal gaan leven en de rest komt om. Eén uit een miljoen. Toen Israël Egypte verliet, geloofden zij alle in de boodschap van één profeet. Zij zagen de tekenen van God door Mozes. Ieder van hen zag ze. En ieder van hen kwam uit Egypte en wandelde door de Rode Zee en werd gedoopt in Mozes. Ieder zag de kracht van God hem aanraken toen hij in de geest zong en Mirjam op de tamboerijn sloeg en op en neer langs de kust liep. Ieder van hen at elke avond vers hemels manna vanuit de lucht. Ieder van hen dronk uit die geestelijke rots die geslagen werd. En er waren 2 miljoen mensen die Egypte verlieten. Hoeveel kwamen er in het beloofde land? 2. 1 uit een miljoen. Waar zijn ze allen? Jezus zei dat ze omkwamen. Uw vaders aten manna in de woestijn gedurende 30 jaar. En ik zeg u dat ze allen dood zijn. En nu, er zijn ongeveer 500 miljoen christenen in de wereld vanavond, katholieken, protestanten en alles meegerekend. Als Jezus zou komen in die opname, zouden er, volgens hetgeen ik zo even gezegd heb, vanavond 500 in de wereld gemist worden vanwege de opname. En waarschijnlijk zijn dat er elke dag zoveel gerekend over al de landen waarvan geen rekenschap wordt afgelegd. Dus zou het elk ogenblik kunnen gebeuren, zie? O, christenen! Laten wij de wapenrusting van God aandoen. Laten wij alles doen wat we kunnen om hem te dienen, lief te hebben en te wachten op die grote tijd. Nu, er zullen niet veel miljoenen en menigte uit de generatie komen en binnengaan. Dat kan niet. Nu, bedenk dat er elke dag een generatie eindigt. Elke dag, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen, waarin 8 zielen werden gered door water, maar elke dag eindigt voor iemand een periode van 40 jaar, zie? En elke dag worden er zoveel wegverzegeld in het Koninkrijk. En op een zekere dag zal de laatste dag aankomen. Laten we er nu zeker van zijn, terwijl wij goed bij ons verstand zijn en in de gemeente zijn, onder de mensen waar de Heilige Geest zich zo met ons geïdentificeerd heeft, laten we er zeker van zijn dat alles in orde is en in orde blijft voor hem. Stop niet, rust dag nog nacht, totdat die levendmakende kracht u van de dingen van de wereld afgebracht heeft in het Koninkrijk van God binnen. En u die werkelijk in het Koninkrijk van God gebracht bent en levend gemaakt door de Geest van God, hoe gelukkig, met tranen van vreugde, zouden wij op onze knieën God dag en nacht moeten danken voor wat hij gedaan heeft. Vanavond hebben wij een kleine verandering in de dienst. We hebben hier een fijne broeder. Broeder Caps. Hij kwam bij ons vanuit de Nazarenerkerk. En geloof ik, is dat niet zo, broeder Caps? Hij wenst vanavond door ons ingezegend te worden door het opleggen van handen. We hebben geen papieren om aan iemand te geven, toch zijn we erkend als... We zouden papieren kunnen hebben, maar wij geloven dat de papieren van een ware geordineerde prediker in de hemel zijn. Zie, en hij heeft het recht om de Bijbel te prediken, zolang God zijn leven met de Bijbel identificeert. Wij geloven dat dat zijn geloofsbrief is, zie. En nu, broeder Caps is officieel geordineerd in de Nazarenerkerk. Maar vanavond wil hij dat de oudsten enzovoort hem ter inzegening de handen opleggen voor het uitdragen van deze boodschap. Wat een dappere zaak! Ik heb steeds de berichten gehoord, sinds ik in Tucson ben, en zulke wonderbare berichten over broeder Caps hier als hulp van onze geliefde broeder Neville, die de lichtkandelaar zo dapper omhoog houden als deze twee mannen maar kunnen. We hebben de handen op broeder Neville gelegd, maar niet op broeder Caps. En ik wil dat zij, die predikers zijn, broeder Jackson en als ze hier zijn, broeder Ruddle en de oudste van de gemeente hier, hier nu even naar boven komen, om broeder Caps de handen op te leggen. En nu, wij vinden in de Bijbel dat men dit op deze wijze deed. Ze legden hun de handen op en zonden hen dan af. Zo deden ze met Timotheus. Ze zeiden, door deze gave die in u was vanaf uw grootmoeder Lois, en ze hadden opgemerkt dat er een gave was in de man die tot hem was gekomen door de ouderlingen, door het opleggen van de handen. Nu, de laatste dagbroeders en de spade regenbroeders hebben dat evenwel door elkaar gehaald. Zij dachten dat zij hem een gave schonken door dat te doen. Nee, de gave was al in hem, en ze legden hem gewoon de handen op als een bekrachtiging, dat zij geloofden dat God de gave al in hem gelegd had. En zij bekrachtigden het door het opleggen van handen. En deze mannen hier, in deze gemeente, waarvan ik geloof dat zij in hun ziel zijn levendmakende kracht bezitten, als uw broeders nu naar boven zou willen komen, broeder Ruddle en al de anderen die hier in de kerk zijn, de oudste en zustergemeente in de gemeenteomgeving, om op broeder Caps de handen te leggen, opdat hij geordineerd mag worden door onze bekrachtiging voor dit gehoor, om uitgezonden te worden om het evangelie van de Heer Jezus te prediken. Waar God hem ook zal roepen, hij is reeds een van de onze door geboorte. Hij is een van ons omdat hij de boodschap geloofd heeft. Hij is een van ons omdat hij staat voor de waarheid van het woord. En wij willen dat broeder Caps officieel voor u ingezegend wordt door het opleggen van handen dat hij een van ons is. In orde, broeder Rul, broeder Caps, broeder Neville. Broeder Junior Jackson, enige andere voorgangers hier? Ik weet niet hoeveel er hier zijn. Ik weet niet, ik veronderstel dat ze hun eigen dienst hebben vanavond. Dus kom hier naar boven, broeder Caps. Nu, waar is broeder Hunter en degene van New York? Ik en broeder Anthony. Ik veronderstel dat ze terug zijn gegaan. Broeder Neville zegt, daar is broeder Anthony, daarachter. Enige andere van u die hier met ons zijn? Wel, we zouden het fijn vinden als u hier nu bij ons komt staan als een erkenning dat we geloven wat broeder Caps is. Hoeveel van u hier kennen broeder Caps? Steek uw hand op. In orde. Uw handen omlaag. Hoeveel geloven dat hij een dienstknecht van God is? Steek uw hand op. We hebben hem lief als onze broeder. Nu, dit is niet precies een juiste wijze van wat wij een wijding zouden willen noemen, maar ik wil dat dit gehoor... Ik zou dit lied niet kunnen zingen, maar ik wil graag dat u mij helpt het te proberen, dat op zekere dag ging een profeet naar het altaar in de tempel. En terwijl hij daar in de tempel was, hij was een goed man geweest. Maar hij had gewoon geleund op de armen van Uzzia, de koning, en hij was een goed man. Maar toch zag hij op zekere dag in de tempel iets, toen hij een visioen kreeg dat hij nog nooit eerder had gezien. Hij zag engelen, met vleugels, heen en weer vliegend, door het gebouw uitroepend, heilig, 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 Heere God Almachtig. Kom broeder, ja, zie. Heilig, 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 Heere God Almachtig. Ben? En toen hij dat zag, bewogen de dorpelposten van de tempel zich. En hij zei, wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. In de tegenwoordigheid van God herkende hij, hoewel hij zelfs een profeet was, dat hij verkeerd was geweest. Hij zei, ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En een van de engelen vloog toe, nam een gloeiende kool, raakte zijn lippen aan en zei, profeteer, zoon des mensen. Zou u ons het akkoord ervan kunnen geven, zuster, als u wilt? Hoeveel kennen dit lied? Laten wij één vers in orde. Toen de kool van vuur de profeet had aangeraakt, hem zo reinmakend als rein maar kan zijn. Toen de stem van God zei, wie wil voor ons gaan? Antwoordde hij, hier ben ik, zend mij. Lord, speak my Lord, be quick to answer me. Speak my Lord, speak my Lord. Speak and I will answer. Lord, send me. Millions now in sin and shame are done. Miljoenen sterven nu in zonde en schand. Luister naar hun droef en bitter geschrei. Haast u, broeder, haast u tot hun hulp. Antwoord snel, meester, hier ben ik.
My Lord, speak my Lord. Speak and I will quick to answer thee.
Ik zal u snel antwoord geven.
Speak my Lord. Speak my Lord. Speak and I will answer. Lord, send me.
Laat nu de oudsten om hem heen gaan staan en de handen leggen op broeder Caps. Laten we alle ons hoofd buigen. Dierbare God, de tempelpost heeft zich opnieuw bewogen. En daar wij de geest van het opwekkende leven in onze broeder zien werken, bid ik God, dat hij, daar hij dit als van boven gevoelt, dat zegt dat hij moet gaan, we leggen hem de handen op, als uw oudste heren. En geven hem de rechterhand der gemeenschap en leggen onze handen op hem en geven de zegeningen van God op hem door, dat u zijn lippen, zijn denken, zijn hele wezen zult zalven en mogen hij deze boodschap van het evangelie brengen naar iedere spleet en hoek waar u hem roept. Sta toe, heren, en geven onze broeder aan u als een dienstknecht van u in de naam van Jezus Christus. Amen. Predik het woord, mijn jonge broeder. Houd aan, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. God zegen u, broeder. Broeder Ben Bryant zegt, broeder Ben, zou u mij de handen op willen leggen? Zouden zij handen op mij willen leggen? Ik zou ingezegend willen worden. Hebt u? Ik wist niet dat het bij u niet was gedaan. Broeder Ben hier is naar ons gekomen. Ik geloof dat hij al enige tijd predikt. Toch is hij nog niet officieel, ik dacht van wel, dat is de reden dat ik hem riep. Ingezegend, of zijn hem hier de handen opgelegd? Nu, de vrouw van broeder Ben is hier ergens, en zij is een dierbaar persoon, ze was een vrouwelijke prediker. En toen zij en onze broeder getrouwd waren, bracht hij haar naar de tabernakel, en toen zij het woord zag en hoorde, een fijne dame, met een fijne persoonlijkheid, maar toen zij zag dat het voor vrouwen verkeerd was om dat te doen, legde zij het af. En het scheen op haar man te vallen. Dat is juist, dat is apostolisch. Zo moet het zijn. Broeder Ben gaat samen met zijn vrouw, zoals ik begrijp, met de banden, naar de afgelegen plaatsen. Ver in de bergen, in de bossen. En zij draaien deze banden en lichten de inhoud van de banden toe. Dikwijls worden zij eruit gezet, weggejaagd, uitgeworpen. Wij verwachten dat, want alle die godzalig in Christus Jezus leven, zullen vervolgd worden. Hoeveel hier kennen broeder Ben? Hoeveel geloven dat hij Gods dienstknecht is? Deze zegen waardig, die wij van God voor hem zullen vragen? Zie, hij is geen vreemde, hij is al jaren en jaren bij ons. Ik ken hem als een man van nederigheid. Hij is net als ik, hij maakt veel fouten. Wij allen doen dat. Maar wat ik in broeder Ben lief heb, is dat hij gewillig is om op zijn knieën te gaan om het goed te maken. Toen hij onlangs hoorde over huwelijk en echtscheiding, waren hij en zijn vrouw bereid om te scheiden. Hoewel hij haar lief heeft en zij hem lief heeft, maar zij wilde voldoen aan het woord van God. Wat het woord ook zei, dat wilde zij. Ik bid dat God Ben en zijn vrouw voor zijn dienst zal zegenen. Laten we onze handen op de broeder leggen. Dierbare God, wij leggen onze handen op onze broeder Ben. Als een teken dat wij hem lief hebben en wij geloven, Heere, dat hij gewillig is om een werk voor u te doen, om uitgezonden te worden met deze banden, om ze te laten draaien onder sommige bergbewoners in de afgelegen plaatsen, waar waarschijnlijk velen van ons nooit zouden komen. Maar toch moet de boodschap naar de hele wereld gaan. Wij bidden dat u onze broeder wilt zegenen en hem uw geest wilt geven. En mogen die op hem komen en hem leiden en richting geven, hem en zijn vrouw, naar die plaatsen waar misschien die ene ziel is, daar ver weg. En de deuren kunnen niet sluiten voordat dat ene schaap is binnengebracht. U bent niet tevreden met 99. Iedere naam die in het boek staat, moet binnengebracht worden. Help hen, Heren, als wij onze handen op hem leggen. Daar wij ons met hem als onze broeder verenigen. En onze hulp en ons gebed voor hem zal met hem gaan. En wij bidden dat u hem zult zegenen, Heren, waar hij ook gaat, in Jezus' naam. Amen. God zegen u, broeder Ben. Wij geven u de rechterhand en gemeenschap als predikerbroeders. God zegen u. Broeder Earl Martin zegt, broeder Ben, zou u mij de handen willen opleggen, mij inzegenen om als een voorganger te werken? John Martin, Earl. Hoeveel kennen Earl Martin? Hoeveel geloven dat hij een dienstknecht van Jezus Christus is? Hij kwam, geloof ik, oorspronkelijk tot ons vanuit een Pinkstergroep. En nu verricht hij, geloof ik, het werk van voorganger en doet een onafhankelijk werk. Ik heb Earl gekend als een ware dienstknecht van Christus. Ik zal nooit één daad vergeten. Er zijn er veel geweest, maar die ene met Earl. En ik herinner mij een nacht dat zij hem riepen toen ik in Dallas, Texas was. Het was in Beaumont, Texas. Dat is juist tussen. Zijn baby lag op sterven. En ze dachten dat het kind al dood was. Het ademde niet meer. En Earl liep naar mijn kamer als een vader met gebogen schouders, bukte zich voor mij omdat ik in bed lag. Ik rolde eruit. Hij sloeg zijn armen om me heen en zei, broeder, ik geloof dat u Gods profeet bent. Ik heb dat altijd geloofd. Als u slechts het woord wilt spreken, en ofschoon mijn baby dood is, zal het toch leven. En zijn baby kwam tot leven terug en leeft nog. Gelooft u dat hij waardig is de rechterhand en gemeenschap van deze gelovigen te ontvangen? Laten we bidden, broeders, terwijl we handen op hem leggen. Genadige hemelse Vader, wij leggen opnieuw onze handen op onze broeder Martin. Wij zenden hem, Heren, naar de uiterste delen waarheen u bepaald hebt dat hij moet gaan, waar het ook is, vele of weinige, zijwegen, hoofdwegen, heggen, als dat is, waar het ook is, Heren, mogen uw zegeningen met hem zijn en leggen onze handen op hem, terwijl wij hem uw voorspoed toebidden en hem onze zegeningen geven. Dat de geest die op ons is, Heren, met hem mogen gaan en hem zal begeleiden en leiden tot de verloren zielen in de heggen en steggen. We zenden hem in de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen u, broeder Martin. Ga nu en de Heere zij met u. Voor hetzelfde doel, broeder Richard Blair. Richard is uw naam. Hoeveel kennen Richard Blair? Hoeveel geloven dat hij een dienstknecht van God is? Hij komt uit de groep van de Verenigde Pinksterkerk. En broeder, ik herinner mij een grote roeping van broeder Blair. Ik herinner mij de tijd dat broeder Blair mij niet wilde geloven, omdat er een geest bij hem werkte die hem vertelde dat ik vals was. En terwijl hij daar in de samenkomst zat, keerde de Heilige Geest zich om en riep het uit. Dat klopt, zegt broeder Blair. Hij stond op het punt van instorten en dat bracht hem in die toestand. En ik herinner mij dat zijn lieve vrouw mij op een zekere dag opbelde en zei, broeder Branham, ik geloof dat Richard gaat sterven. En zij had, geloof ik, een sjaal. Ze ging heen en legde die op hem, zoals ik haar gevraagd had, en bad. Hier is hij. Amen. Een kleine baby kreeg een ongeluk. Zijn zoon, in een ongeluk. Zij gaven niet veel hoop meer voor hem met een hersenschudding. En met gebed, zelfs door de telefoon, werd de baby gezond. Gelooft u dat broeder Blair een waarachtig getuige van Christus is? En bid u dat uw zegeningen met hem zullen gaan. Broeder Blair, leg uw handen op hem. Dierbare God, om onze minzame en edele broeder, uw dienstknecht, te identificeren, die zelfs uit zijn eigen groep gekomen is, om in het licht te wandelen. Vader, wij bidden dat u onze broeder Blair wilt zegenen, als we hem zenden met onze zegeningen en onze bekrachtiging. Door onze handen op hem, waar u hem maar zou mogen heen roepen, Heer, voor welk werk het ook mogen zijn. Mogen uw geest gaan met broeder Blair. Begeleid hem en leid hem tot de verloren en stervende van deze wereld. Dat hij mag helpen dat verloren schaap te vinden. Dat hij het terug mag brengen tot de kudde. Waar het ook mogen zijn, wat u ook voor hem hebt, Heer. Wij vragen gewoon dat uw geest hem zal leiden en aanwijzingen zal geven gedurende zijn levensreis. We zijn zijn broeders. Door hem de rechterhand der gemeenschap te geven, vragen wij u met hem te gaan in de naam van Jezus Christus. Amen. De rechterhand der gemeenschap. God zegen u, broeder Blair. We zijn 100% met u, bidden voor u en willen alles doen wat we kunnen om u te helpen. God zegen u. Broeder Merlin Anton zegt, het is hetzelfde voor mij, broeder Branham, voor inzegening. Wat zegt u? Inzegening? Wie bent u? Merlin Anton. Ik kom in een gemeente. Waar? Hier in de gemeente? In de gemeente? Kent ieder iemand broeder Merlin Anton? Hij is nieuw voor mij. Bij het leger des heils herinnert u zich mij. Oh ja, neem me niet kwalijk, broeder Bren. Broeder, van het leger des heils, zo is het. Ik herinner mij hem. Zeker ken ik hem nu. Zijn gezicht kwam mij even niet bekend voor op dit moment. Hoeveel kennen hem als een man van God? Hoeveel geloven dat God met hem werkt? Steek uw hand op. Wilt u voor hem bidden? Amen. Nu, broeder, wij weten dat u komt uit een erg fijne groep mensen, het leger des heils. Het zijn geweldige mensen, maar het leger des heils doet een groot werk daar buiten op straat. Wij kunnen niets zeggen tegen de Nazareners, de Pinksterkerk of het leger des heils of iemand van hen. Ze zijn onze broeders. Maar ziet u, wij geloven dat wij dragers zijn van een grote boodschap voor dit uur waarin we leven. Wilt u dat met ons doen? Amen. Laten we onze hoofden buigen, terwijl we onze handen op onze broeder leggen. Dierbare hemelse Vader, u bent degene die roept. U bent degene die het woord levend maakt, zodat zij kunnen geloven. En wij leggen onze handen op onze dierbare broeder als een bekrachtiging dat wij geloven dat u met hem bent en hem zult helpen. Wij zenden onze zegeningen met hem, dat wij die geloven dat wij uit de dood in het leven overgegaan zijn, nu levendmakende kracht in onze harten bezitten. Door de genade van God, we leggen onze handen op onze broeder en zenden hem met onze zegening, opdat u hem wilt leiden en begeleiden en sturen naar iedere uithoek van de aarde, Heer, die u voor hem verordineerd hebt om naartoe te gaan. Mogen uw geest met hem gaan. Kracht en succes in zijn bediening geven, want wij zenden hem in Jezus Christus' naam. Amen. God zegen uw broeder, dat is de rechterhand der gemeenschap, weet u. Broeders, schud hem de hand. Broeders zoals deze, zoals in orde. De Heere zegen u allen. Broeder Carol zegt, bij mij is het nooit officieel gedaan. Ik zou willen dat u uw handen op mij legt, zoals bij hen, in de naam van Jezus. U, wat u ook wenst. En u, voor de tijd die moet komen en voor hetzelfde voor mij. Hoe is uw naam, broeder Carol uit Cincinnati? Ik werd geordineerd als prediker, maar ik kon niet instemmen met de broeder die vrouwen ordineerde als predikers en ik moest me ervan losbreken. Dat is broeder Carol uit Cincinnati. Ieder die broeder Carol kent, steek uw hand op. Omdat u uit Cincinnati komt, betwijfel ik of iedereen u kent. Hij zegt dat hij bij een groep was en die groep wilde vrouwelijke predikers ordineren en hij kon het niet verdragen en hij moest met ze breken. En dat is precies zoals ik moest breken met de zendingsbaptisten. Hoeveel hebben ooit van broeder Roy E. Davis gehoord? Zeker hebt u van hem gehoord. Zie, hij wilde enkele vrouwelijke predikers in zegening en ik zei zeker niet, als oudste kan ik dat niet met mijn geweten overeenbrengen. Het is tegen het woord van God. Ik ken u niet, broeder Carol, maar op grond van uw getuigenis en die waarheid waarvoor u staat, wij hebben niets tegen deze vrouwen, zij zijn zusters, wij hebben hen lief, maar wij geloven dat zij hun plaats hebben en daar moeten zij in blijven, zie. En wij geloven dat zij een lieveling voor een man zijn, een hulp, en in geen geval, we geloven dat zij de grootste gave is buiten de redding die God ooit aan een man gaf, maar de preekstoel is niet haar plaats, overeenkomstig het woord van God. Op die basis en uw geloof in God, leggen wij onze handen op als gemeenschap om te komen en met ons te gaan. Laten we onze handen op hem leggen. Onze dierbare hemelse vader, ik kan wel ongeveer weten hoe deze jonge man zich voelt. Hij is uitgestoten vanwege de zuivere waarheden. Dat een mens niet zal leven bij brood alleen, maar bij elk woord. Dus leggen wij hem onze handen op en plaatsen onze zegeningen op hem. Mogen uw geest hem leiden, tot gids zijn en besturen gedurende zijn levensreis, waar u hem ook heen zult zenden. Laat hem weten dat wij voor hem bidden en een hulp voor hem zullen zijn en hem ondersteunen zolang hij voor de waarheid zal staan. Sta toe, Heer, wij zenden hem in de naam van Jezus Christus. Amen. Wat zegen u, broeder Carol. We zijn net handen op u gelegd op de verschillen. Geeft u alle elkaar daarom de rechterhand der gemeenschap. Broeder Ruddle hier is nooit officieel in de gemeente ingezegend. Kan. Hoeveel kennen broeder Ruddle? We kennen hem alle. Hoeveel weten dat hij een man van God is? Dierbare hemelse vader, wij als uw oudste leggen handen op deze broeder die door diepe, modderige wateren gegaan is. Hij heeft zijn gemeente zien wegvallen. Hij heeft alles zien gebeuren, maar toch gelooft hij. Het is niet te verstaan. Wij leggen onze handen op hem en brengen onze zegeningen aan hem over. Zalf hem, heren, machtig met het woord. Heren, en zend hem naar iedere uithoek van de aarde. Dat zegeningen op hem mogen zijn en help hem. En zend hem in Jezus Christus' naam. Amen. Broeder Ruddle, u hebt altijd een rechterhand der gemeenschap gehad. Ik ken broeder Ruddle. Het lijkt of hij mijn eigen zoon is. Zijn vader en ik zijn moeder kennen elkaar al zo lang. Ik weet dat broeder Ruddle een dienstknecht van God is. En die ik met hem dien. God zegen u, broeder Ruddle. Hoe is uw naam? Wie bent u, broeder? De zwager van broeder Martin. Broeder Martin. Kent u hem, broeder Martin?
Broeder McComas.
Hoe heet hij? Broeder McComas. Broeder McComas, ik vermoed dat er hier iemand is die hem kent, maar hij is een, deze man hier kent hem, broeder Tyler. En hij komt hier opdat hem handen op worden gelegd, dat hij een drager van het evangelie zal zijn. Broeder McComas, waar komt u vandaan, broeder McComas? Rockford, Illinois. U belde vorige week op afgelopen maandagavond naar mijn huis en bad voor mijn vrouw. Oh, is dat zo, vanuit Tucson? Oh, ik herinner mij het telefoongesprek nu. Ze stond de volgende morgen op. Prijs de Heer. Zegt u? Mijn jongste zus. Uw zuster. Ze is hier nu. Was verlamd. Ze is hier nu en werd onlangs voor haar vanuit toestand per telefoon gebeden. Ze was verlamd. Een paar avonden geleden. Verlamd. En nu is ze hier. Broeder Martin weet het, vriend. Geen wonder dat hij de boodschap wil aannemen. Laten we onze handen op de broeder leggen. Dierbare God. Ik leg met deze andere handen op uw dienstknechten. En geef hem de rechterhand ter gemeenschap. Biddend dat de zegeningen van God zullen. Broeder, ik kan niet verstaan worden. Waartoe u hem verordineerd hebt. Mogen uw zegen op hem zijn en leid hem en bestuur hem. In Jezus' naam. Amen. De rechterhand der gemeenschap, mijn broeder, en degene die met u zijn. God zij met u. Iemand zegt broeder Branham. Ja, broeder. Ik heb nog één die dit ook wil. In orde, meneer. Ik geloof dat dit broeder Dare is. Deze man is broeder Darius. Waar komt u vandaan, broeder? Black Rock, Arkansas. Broeder, ik kent hem. Iemand anders hier, geloof ik, zei... Broer, ik geloof dat ik hem vanmorgen ontmoette. En zuster Phil, geloof ik, broeder Phil, en anderen die hem kennen. En hem kennen als een man van God, een dienstknecht van God, wonderbaar. Wel nu, mijn dierbare broeder, om een drager van de boodschap te zijn, willen wij dat u weet dat wij achter u zullen staan en alles zullen doen wat wij kunnen. We zullen voor u bidden dat u ook deze boodschap zult uitdragen naar de uiterste delen der aarde, of waar God u ook verordineerd heeft te gaan. Laten we onze handen leggen op onze broeder Darius, dierbare God. Wij leggen nu onze handen op onze broeder, terwijl wij hem de rechterhand der gemeenschap geven. En zenden hem in de naam van Jezus Christus, dat u hem zult salven en geef hem de rechterhand der gemeenschap. En uw geest gaat met hem mee en zij hem tot gids en bestuur hem in de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen u, broeder. Ik geloof broeder Anthony. Velen van u kennen broeder Anthony. Hij is hier al een lange tijd bij ons. Ik ken hem zelf als een dienstknecht van Christus. Ik geloof dat hij een toegewijde jonge man is. Er zijn hem nooit officieel de handen opgelegd en hij wist niet dat dit zou komen, vrienden. Zie? Maar juist nu is even goed als wanneer ook. Dus wij zullen hem handen leggen op broeder Anthony en hem de rechterhand der gemeenschap geven. God moet het verordineren doen. Dit is gewoon om hem te laten weten en u te laten weten dat wij deze broeder geloven en hem lief hebben. En dat hij één van ons is in de boodschap. En wij willen dat hij Gods zegeningen heeft. En die vragen wij voor hem. Laten wij bidden terwijl we onze handen leggen op onze broeder. Dierbare God. Deze nederige, kleine, Italiaanse dienstknecht van u. Heere, komt vanavond om zich de handen te laten opleggen. En om officieel de rechterhand der gemeenschap te verkrijgen van de gemeente. Heer. Uw grote kracht zendt deze jongeman naar het verre einde van de aarde, in de uithoek waar u hem geroepen hebt. En mogen hij gaan en die mensen bevrijden van zonde en ziekte. En u dienen, Heere, al de dagen van zijn leven. Mogen u hem leiden, begeleiden, mogen uw zegeningen met hem zijn als wij hem zenden in Jezus Christus' naam. Amen. God zegen u. Nog iemand? Oh, dat wist ik niet. Oh, we zijn per telefoon met anderen verbonden. 50 cent per minuut. Was er nog iemand anders hier die wilde? Kom hier naar boven en noem uw naam. Wie u bent, broeders, gewoon door de microfoon hierboven. Vertel hem gewoon. De volgende mannen vertelden hun naam. Pat Tyler, Charles Bogus, Dale Hagesy, James Jones, Earl Horner. Zijn ze dat? Iemand zegt ja. Mijn broeders, deze man, gelooft u dat deze boodschap de waarheid is van Gods woord? Gelooft u dat met uw hele hart? En u verlangt ernaar en gelooft dat wanneer wij u de handen opleggen, wij willen u laten weten dat wij met u zijn en alles zullen doen wat wij kunnen om u te helpen. En nu wil ik dat u, broeders, hier naar boven komt en laten wij alle onze hoofden buigen als wij hun de handen opleggen. Dierbare God, hier is een groep mannen. Ik leg mijn handen op een ieder van hen in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. En mogen u, die hen geroepen heeft om predikers te zijn, opdat zij het mogen prediken, Heere, al de dagen van hun leven. En uitdrukken en het evangelie predikt tot elk schepsel. Wij geven hun de rechterhand der gemeenschap en bidden dat uw zegeningen met hen zullen zijn, Heere. Terwijl wij hen zegenen en onze zegeningen zenden. Mogen het naar elke uithoek van de aarde gaan, waar u hen geroepen hebt om te gaan. Mogen zij werken en u dienen in de hoedanigheid waartoe u hen geroepen hebt. Mogen zij dapper zijn en echte dienstknechten van God. Sta toe, Heer. En wij vragen het in Jezus Christus' naam. Amen. God zegene ieder van u, broeders. God zegene u. God zegene u, broeder. God zegene u. God zegene u, broeder Jongs. Heer, zij met u en ieder van u. Blessed be the... Gezegend zij de band die onze harten in christelijke liefde bindt. De gemeenschap van verwante geesten is zoals deze van boven. Is hij niet wonderbaar? Denk er nu eens aan hoeveel predikers hier vanavond zijn om zich handen te laten opleggen. Ik wist niet dat wij telefonisch verbonden waren. Als de mensen daar buiten mij daarvoor willen vergeven, ik wist het niet. Zie? Ik wist gewoon niet dat deze boodschap vanavond via de telefoon meebeluisterd zou worden. Maar we zullen nu het woord lezen en bidden en regelrecht de boodschap ingaan, waarvan ik voel dat de Heilige Geest wil dat ik u haar vanavond zal brengen. En nu, terwijl wij de tekst opslaan, ik zal deze binnen een ogenblik aankondigen, laten wij Numeri opslaan, het 22e hoofdstuk, vers 31. Numeri 22, 31 als tekst. Terwijl u het opslaat, als u het zou willen lezen of aantekenen, zou ik graag willen dat u alle mij nu gedenkt, totdat ik u weer zie, naar ik hoop ergens in deze zomer, zo de Heere wil. En als er iets gebeurt zodat ik niet over zee kan gaan, dan zal ik terugkomen, maar wij geloven nu dat, hoe heeft dit alles aan alle kanten gewerkt, dat de Heilige Geest ons nu zal zenden op een wijze die Hij voor zichzelf verkozen heeft om ons te zenden. En dat is de wijze waarop wij dat willen doen. De Heere zegen u. Vader, wij staan klaar om uw woord te lezen. Wilt u het zegenen en zalven voor ons begrip? Vragen wij u in Jezus Christus' naam. Amen. Het boek Numeri, 22e hoofdstuk, het 31e vers. Toen opende de Heere de ogen van Biliam, zodat hij de engel des Heeren zag, staande in de weg, en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht. Nu, met het oog op dit gelezene om een tekst op te bouwen, wil ik als onderwerp nemen, verandert God ooit zijn gedachten over zijn woord? Dat is nogal een tekst. En het is een grote waarheid die wij behoren te verstaan. Kan God iets zeggen en daarna zeggen, het spijt me dat ik het gezegd heb? Kan God zijn woord terugnemen nadat hij het gesproken heeft? Nu in deze uitspraak, de reden dat ik deze uitspraak koos, was omdat het één van de verklaringen uit de Bijbel is, waardoor het er hier voor een lezer die probeert te zien of probeert te zeggen dat God zijn gedachten verandert, meer op zou lijken dat hij zijn gedachten verandert dan op welke andere plaats ook in de Bijbel die ik ken. Omdat hij Biliam eerst het ene vertelde en daarna wat anders. En nu hebben veel mensen geprobeerd Biliam gewoon een waarzegger of zoiets te maken. Maar Biliam was geen waarzegger, hij was een profeet van de Heer. Nu, we zullen eerst enigszins de hoofdlijnen van de boodschap schetsen. Israël, komend uit Egypte, was op reis naar Palestina. En de Heere was met hem. En zij waren, iedere vijand die tegen Israël opstond, werd weggevaagd. Want God zei dat hij horsels voor hen uit zou zenden, die de vijand zouden verdrijven, zolang zij wandelden in gehoorzaamheid aan zijn bevel. Het karwei was nooit te groot. De Amalekieten, de reuzen van die dagen, betekenden niets voor Israël, ofschoon zij mannen van kleine gestalte waren. Maar zij wandelden in Zo spreekt de Heere. Dus, ongeacht hoeveel tegenstand er was, God zag er altijd op toe dat zijn woorden van belofte voor Israël nooit faalden. En Israël van het Oude Testament is een type van de bruid van het Nieuwe Testament. Komend uit de wereld, marcherend op weg naar Kanaan, of het Kanaan waar wij naartoe gaan, het duizendjarig vrederijk. Nu, wij merken op dat Moab hier een type van de gemeente is. En Moab, ze hadden pas enkele koningen verslagen en de vijand uitgeroeid, alles gedood, hadden het land in bezit genomen en trokken op door Moab. Nu, Moab was absoluut geen heidens volk. Moab was een volk dat dezelfde God diende als Israël. En het land Moab was oorspronkelijk begonnen bij de zoon van Lot, bij zijn eigen dochter. En hij, als grondlegger van dit volk, had zijn grote mannen georganiseerd enzovoort en er een grote natie van gemaakt. En zij hadden zich vermenigvuldigd en gingen door. En nu, Israël was van het zaad van Abraham, niet van Lot. Israël kwam uit Isaac en Jacob. En Israël kwam voort uit die 12 stammen van Jacob, wat later Israël genoemd werd, omdat hij had geworsteld met de Heer. En Moab hier, nu hierin, en uw mensen daar buiten aan de telefoon, ik wil u in de eerste plaats zeggen dat ik niet kritisch wil zijn, en ik hoop dat ik het niet ben, maar de boodschap die mij gegeven is, aan die boodschap moet ik trouw zijn, anders zou ik een huichelaar zijn, zie? Ik kan niet anders spreken dan waar ik voor gezonden ben. En ik geloof dat de grote vijand van de christelijke gemeenschap vandaag de georganiseerde kerken zijn. Ik geloof met mijn hele hart dat zij tenslotte het merkteken van het beest zullen vormen, wat ik geloof dat ik met Gods hulp uit de Bijbel kan bewijzen, ik heb het al gedaan, dat zij het merkteken van het beest in de wereldraad van kerken zullen vormen. Want God heeft nooit en te nimmer een verordineerde kerk, georganiseerde kerk erkend. Nooit. Hij deed het nooit. En telkens, wanneer de mensen een organisatie maakten, verliet de geest van God deze en keerde nooit meer terug. Vraag het elke geschiedschrijver of leest u het zelf? Nooit. Wanneer zij zich organiseerden, zette God hen aan de kant en daar gingen ze heen en daar bleven ze vanaf dat moment. Ze groeiden in ledental, maar werden nooit meer door de geest opgewekt. Nooit meer. Moab, hier, is daar een type van. Omdat zij een georganiseerde natie waren in hun eigen land, zoals in hun denominatie. En zij hadden hun eigen godsdiensten. En hun godsdienst was dezelfde godsdienst als die Israël had. Ze waren Moabieten en geloofden in Jehovah God, maar ze waren een georganiseerde groep mensen. En nu, zoals zij de natuurlijke gemeente vertegenwoordigen, stelt Israël de geestelijke gemeente voor, die op reis was. Nu, Israël was geen georganiseerd volk. Zolang zij God volgden, waren zij onafhankelijk. Ze kwamen op pelgrims, geen plaats om te gaan. Waar de vuurkolom heen ging, gingen zij met hem. Ze waren geen georganiseerde natie. Zij hadden een organisme onder hen, omdat de besnijdenis hun dat gaf onder Gods gebod. Maar ze waren toentertijd nooit een georganiseerde natie. Toen zij tenslotte een georganiseerd volk werden, vielen zij en verwierpen hun Messias. Nu zien wij altijd dat wanneer deze natuurlijke en geestelijke geesten van kerken en organisaties elkaar ontmoeten, er altijd een botsing is. Het heeft nooit gefaald zo te zijn, het botst altijd. Want we ontdekken dat daar jaloezie is. En deze jaloezie veroorzaakt vleeselijke wedijver en nabootsingen. En wij zien dat het vandaag net zo is als toen. Als God iets doet voor een individu, probeert iedereen het na te doen, net zoals God het voor die persoon deed. Zie, het veroorzaakt wedijver en het geeft vleeselijkheid. En wanneer zij dan die andere kant niet de geestelijke resultaten kunnen krijgen, dan nemen zij het door een politieke macht. Of zij vervangen iets om de gedachten van de mensen van streek te maken en de discipelen achter zich aan te trekken. Dat is precies wat plaatsvond in het eerste begin. Toen Kain en Abel, de beide jongens, hier op aarde waren, en toen Abel God een uitnemender offer bracht dan Kain, En God Abel bevestigde door neer te komen en zijn offer te ontvangen. Toen veroorzaakte dit jaloersheid bij Kain. En omdat hij jaloers was op zijn broer, doodde hij zijn broer. Het begon in het begin. Toen de natuurlijke en de geestelijke toch aanbaden Kain en Abel dezelfde God. Beide bouwden hetzelfde soort altaar. En beide aanbaden dezelfde God. In dezelfde kerk. Hetzelfde altaar. Maar Kain bracht, door vleeselijke redenering, de vruchten van het land. En legde ze op het altaar als een offerande, denkende dat dit zeker, dat dit zou beantwoorden aan Gods eis tot verzoening. Dus moet hij appels gebracht hebben, zoals de mensen vandaag denken, die Adam en Eva hadden genomen en wat de zonde veroorzaakte en wat al niet meer. En ik geloof dat ze het nu op een granaatappel houden of zoiets. Sommigen van hen zeiden niet lang geleden dat het iets anders was. Maar Abel had het juiste offer. Hij wist dat het bloed was, waardoor het was gekomen. Dus bracht hij een lam. En toen God het zijne ontving, nu Abel, door geloof, door openbaring, geen andere wijze, er was geen Bijbel geschreven. Dus u ziet dat het begin der gerechtigheid Gods geopenbaarde waarheid is en de hele gemeente van de levende God is daarop gebouwd. Toen Jezus op een zekere dag van de berg afkwam, zei hij tot zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? De een zei, u bent Mozes en een ander zei, u bent Elia. En u bent Jeremia of een van de profeten. Hij zei, maar wie zegt gij dat ik ben? Toen deed de apostel Petrus, geïnspireerd door God, levend gemaakt door de geest, die geweldige uitspraak, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Let op de uitspraak, gezegend zijt gij, Simon van Jona. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Mijn hemelse Vader heeft dit aan u geopenbaard. Gij zijt Simon. En op deze rots, welke rots? Nu de katholiek zegt, op Petrus, de rots, kleine steen. En de protestant zegt, op Christus, de rots. Niet om te verschillen, maar het was op de openbaring die Petrus had van wie hij was. Niemand kon tot mij komen, zei Jezus, tenzij mijn Vader hem trekken. En al wat mijn Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Gij zijt Christus, de Zoon van de levende God. Gezegend zijt gij, Simon, zoon van Jona. Vlees en bloed heeft dit niet aan u geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen. Geestelijk geopenbaard woord van God. Merk op. Abel offerde door geloof in God een uitnemender offer. En de vleeselijke gelovige dacht dat het de werken van zijn eigen handen waren. En zijn vruchten en zijn prachtige offeranden die hij bracht, die door God erkend zouden worden. En het veroorzaakte een botsing. We ontdekken dat Abraham en Lot moesten botsen. We zien dat Mozes en Datan en Korach dezelfde botsing hadden. Mozes, die een geordineerde profeet met het woord van de Heere was, betuigd dat hij verkozen was om hun leider van het uur te zijn en dat Abraham al deze dingen beloofd had. En hier deed Mozes precies wat God had gesproken dat er plaats zou vinden. En Korach, die vleeselijk was, wilde een organisatie oprichten onder hen. Hij wilde een groep mannen maken. En God handelt niet op die wijze met de mensen. Hij toont daar, in die schriftplaats, een type van de reis van vandaag, dat organisatie niet datgene is wat God verordineert. Want zodra Korach het deed, zei hij tegen Mozes, u neemt te veel op uzelf. Met andere woorden, de hele samenkomst is heilig. Wel, u zegt dat u de enige heilige man bent. U hebt geen recht om zoiets te doen. U probeert uzelf tot iets groots te maken. We zijn alle heilig. We zijn alle godskinderen. En Mozes draaide gewoon zijn hoofd om en wandelde weg. Hij zei, Heere, wat zal ik doen? God zei, scheid u zelf van hem af. Ik heb er genoeg van. En hij verzwolg hem in de aarde. Zie, er was een botsing. Als het vleeselijke en het geestelijke elkaar ontmoeten, is er altijd een botsing. Toen Judas en Jezus elkaar ontmoeten, was er een botsing. De een was de zoon van God, de ander de zoon van Satan. Precies zoals er bij Kain en Abel een botsing was, toen ze elkaar ontmoetten. De een was de penningmeester van de gemeente en de ander een herder. En zoals nu, wij komen in deze dagen weer hetzelfde tegen. De vleeselijke denominatie tegenover de geestelijke bruid van Christus. De geestelijke bruid van Christus is zo heel verschillend van de vleeselijke organisatie, dat zij helemaal niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Nu let op. Het natuurlijke probeert altijd het geestelijke te typeren. Maar zoals bij Jacob en Esau, het zal niet werken. Het zal niet. En nu als het op het doen van goede werken aankomt, geloof ik dat Esau werkelijk een beter man was dan Jacob. In de ogen van de mens. Hij probeerde voor zijn vader te zorgen, die blind was, profeet, en al deze dingen die hij probeerde te doen. Maar toch dacht Esau er niet aan dat het gewoon vleeselijk werk was. Hij dacht dat hij kon binnengaan door wat hij deed. Door iets goeds te doen voor iemand, wat in orde was. Maar Jacob's hele ziel was erop gericht om dat eerst geboorterecht te krijgen. En dat is wat God geestelijk in hem herkende. Let op. Het heeft altijd als gevolg gehad dat de natuurlijke de geestelijke haatte. Het veroorzaakte dat Kain Abel haatte. Het deed Korach Mozes haten. Het deed Judas Jezus haten. En zo gaat het steeds maar door. En het doet de natuurlijke de geestelijke haatte precies zoals Kain in het begin Abel haatte. Degene waarvan God het offer aannam. En probeert hem te vernietigen. Ze proberen de invloed te vernietigen. Ze proberen alles te vernietigen, omdat het niets anders dan jaloezie is. Het begon bij Kain en bewees dat het jaloersheid was. En het is vandaag nog precies zo als de natuurlijke. Of de vleeselijke en de geestelijke elkaar ontmoeten. Het bewijst dat het Satan is. En niet anders omdat jaloersheid van Satan komt. En dan veroorzaakt het een nabootsing van de waarheid. Iemand die iets probeert na te bootsen waarvoor zij niet verordineerd zijn. Hoeveel hebben wij daarvan gezien in deze laatste dagen? Oh, hoeveel. Dus, wij zien dat God nooit zijn gedachten over zijn oorspronkelijke woord verandert. Maar die hij roept, dat is degene die hij verordineert. Niemand anders kan die plaats innemen. Niemand kon Mozes plaats innemen. Hoeveel, ongeacht hoeveel Korachs erop stonden en hoeveel Datans, het was Mozes die God geroepen had. Ongeacht wat dan ook. Maar als de mensen niet willen wandelen in zijn volmaakte wil, heeft hij een toegestane wil waarin hij u laat wandelen. Let op, hij laat het wel toe. Maar hij zal het laten uitwerken tot zijn heerlijkheid in zijn volmaakte wil. Nu, als u het zou willen, precies als in het begin, was het niet Gods volmaakte wil dat kinderen op de aarde door seks geboren zouden worden. Zeker niet. God schiep de mens uit het stof der aarde, blies de adem des levens in hem en hij werd een levende ziel. Hij nam uit die man een hulpe en maakte een vrouw voor hem. Dat was Gods eerste en oorspronkelijke wil. Maar toen de zonde binnenkwam en deed wat hij deed, toen stond hij de man toe om wettig een vrouw te trouwen en kinderen bij haar te hebben. Vermenigvuldig u en vervul de aarde dan, als dat de wijze is waarop u het gaat doen. Maar ziet u, het was nooit zijn volmaakte wil. Daarom moeten al deze dingen die een begin hadden, ook een eind hebben. Alle zonde moet vernietigd worden. Met alle zonde moet afgedaan worden. Daarom zullen wij in het grote duizendjarig vrederijk, als de opstanding komt, niet opnieuw geboren behoeven te worden door onze vader en moeder, maar God zal, zoals hij dit in het begin deed, de man roepen uit het stof der aarde en zijn hulpen met hem. Zo is het. Dat is de wijze waarop hij het in het begin deed. Dus daarom verandert God nooit zijn gedachten over iets, maar hij zal u toestaan om door te gaan. Nu, dat is een lange omweg om te komen tot wat ik hierover wil zeggen. Ik wil dat u het begrijpt, zie. God zal u toestaan om iets te doen. En u zult uzelf zegenen als u het doet. Maar toch is het niet zijn volmaakte wil. God stond Israël toe om een wet te nemen. In Exodus 19, toen genade hun al een profeet, de vuurkolom, een offerlam en een bevrijdende kracht gegeven had. Maar zij riepen om een wet. Het was niet Gods wil, maar deze wet werd ingevoerd omdat de mens dat wilde. En hij werd vervloekt door de wet die hij wenste. Het is het beste om Gods wil te hebben. Dat is wat hij ons leerde. Uw wil geschieden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Wij moeten ons aan zijn wil en zijn woord onderwerpen. Betwijfel het niet. Geloof het. Probeer er niet een weg omheen te vinden, maar neem het gewoon zoals het is. Zoveel willen er omheen gaan, een andere weg nemen. En als u dat doet, dan ziet u uzelf doorgaan. U ziet Gods zegen op u, maar toch bent u bezig in zijn toegestane wil en niet in zijn volmaakte goddelijke wil. Hij staat er toe, zoals ik zei, maar hij zal het niet. Hij zal het niet zijn volmaakte wil doen zijn, maar hij zal het laten uitwerken om zijn volmaakte wil te eren en te zegenen. En het baren van kinderen door seks is er één van. Nu let op, Moab was om te beginnen een onwettige natie. Het begon onwettig. Maar toch door een vadergelovige en een dochtergelovige. Heel precies. Als u dat wilt typeren en geestelijk verstand wil gebruiken, kunt u daar de denominatie zien staan. Zo duidelijk als iets. Zeker. Zie, de hele zaak is totaal verkeerd. En zie, als het zo begonnen is, kan het nooit. Het blijft net als een sneeuwbal, steeds maar harder rollen. U maakt één fout en begint vanaf die ene fout. En u blijft gewoon doorrollen van het een in het ander. En van het een komt het ander steeds maar door. En dat is de wijze waarop de kerk begon. Zo begon het in Nicea, Rome. Toen de Rooms-Katholieke kerk in het eerste begin kwam het uit Pinksteren. Maar toen zij zich organiseerden en de mannen van naam in de gemeente brachten, begonnen zij gebeden te maken en rozenkransen en te bidden voor de doden en al die andere dingen. En toen begonnen zij van de ene dwaling in de andere te rollen, van de ene fout in de andere, totdat wij nu kunnen zien waartoe het gekomen is. Er is helemaal geen vertegenwoordiging van Pinksteren meer in. Zie? Het vervalt van de ene dwaling in de andere en die vervalt weer in de andere. En er is maar één ding te doen en dat is de band wissen en terug naar het begin. Toen Maarten Luther begon met rechtvaardiging, dit behoorde de verder gevorderde Lutherse kerk te zijn. Zie, als Luther, toen hij zich organiseerde, kon hij Wesley's heiliging niet aannemen, omdat hij georganiseerd was en de mensen wilden er niet voor instaan. Dus bewoog de geest zich eruit. Nu, de groep van Lot hier, of Moab, die het kind van Lots dochter was, onwettig van het begin af aan, let nu op, zoals de natuurlijke kerk, Moab, de natuurlijke denominatie vertegenwoordigt, stelt Israël de geestelijke gemeente voor. Israël, de ware gemeente, was de bruid van die dagen geroepen uit Egypte en bevestigd, betuigd de waarheid te zijn. Let op, toen die twee elkaar ontmoeten. Beide offerden hetzelfde offer, beide bouwden ze 7 altaren, beide offerden een rein offer, een os, en zij offerden zelfs rammen, getuigend dat er een Messias zou komen. Fundamenteel waren zij beide precies hetzelfde. Israël, hier beneden in de vallei, Moab daarboven op de heuvel, en Moab met 7 altaren, Israël met 7 altaren, Moab met 7 ossen, Israël met 7 ossen. Moab met 7 rammen, sprekend van de komende Messias, Israël met 7 rammen. Wat was het verschil tussen hen? Fundamenteel waren zij beide juist. Maar, ziet u, Moab had niet de betuiging van God met zich. Zij waren slechts een natie, een groep van grote mannen. Maar Israël had een profeet bij zich. Zij hadden een geslagen rots bij zich. Zij hadden een vuurkolom. Zij hadden een koperen slang voor genezing. Zij hadden de zegeningen van God die zich onder hen bewoog. Zo. En zij waren de uitgeroepen kinderen van God. Nu, Wij vinden dat zo volmaakt getypeerd hier in de kerken van vandaag. Daar Moab niet zo was, Israël was een trekker van plaats tot plaats. Waar de vuurkolom zich heen bewoog, gingen zij met hem mee. Moab niet. Zij hadden zich gevestigd in hun eigen denominatie, in hun eigen natie. Zij verplaatsten zich niet, zij bleven daar. Zij hadden grote mannen, zij verordenden de dingen zoals het moest. En ze hadden hun krijgslieden, ze hadden hun vechters, ze hadden hun koning, waar ze hun orders vandaan kregen enzovoort. Maar Moab had gezien dat Israël iets had wat zij niet hadden. Zij hadden een machtige kracht onder Israël gezien. En dat was een profeet. En die profeet was Mozes. En zij wisten dat als de strijd verkeerd ging, zij gewoon zijn handen ophieven en ze daar bleven ophouden en de strijd veranderde. Dus zij hadden zoiets niet. Dus daarom probeerden zij het te klaren met politiek. Met een politieke zet. Ze zonden boden naar een ander land en huurden een profeet om te komen, zodat zij ook een profeet hadden en kracht onder zich zouden hebben, net als Israël dat onder zich had. Ziet u de vleeselijke vergelijking? Kunt u de vleeselijke kerk van vandaag zien? Ze heeft precies hetzelfde gedaan. Let op. Nu zullen zij beide een profeet hebben. Het enige verschil was dat de koning van Mozes, de profeet van God, God was. Daar kreeg hij zijn opdrachten vandaan, het woord van de Heere. En Biliam had ook een koning. En die koning was Balak, de koning van Moab. En daar kreeg hij zijn orders en zegeningen vandaan. Dus Moab zei tegen Balak, kom hier, of tegen Biliam, kom en vervloek mij dit volk, want zij bedekken het gehele oppervlakte der aarde. Zij komen gewoon en scheren alles af zoals een os het gras afscheert. En zei, kom nu mee. En ik begreep dat u kunt vervloeken. U kunt zegenen, wat u ook doet, het wordt erkend. Nu, wij willen opmerken dat deze man een door God geordineerde profeet was, maar hij verkocht zijn eerst geboorterecht om politieke redenen. Precies zoals de huidige kerk gedaan heeft, zoals Luther, Wesley, Pinksteren en de hele groep van hen het verkochten, omdat hun organisatie aan hen trok. Mozes onder God, Biliam onder Balak. Toch waren beide profeten geroepen mannen van God en beide geestelijk. Merk het verschil op. Ieder had een hoofd. Dat van Mozes was God. Dat van Biliam was Balak. Let op hoe hier het geestelijke van toepassing is om te bewijzen dat het natuurlijke verkeerd is. Mozes, door God gezonden, in de uitoefening van zijn dienst, wordt ontmoet en uitgedaagd door een andere profeet van God. Kunt u zich dat voorstellen? Mozes, geroepen door God, verordineerd door God, staande in de dienst van God, trok op naar deze koude, vormelijke groep en werd uitgedaagd door een andere profeet van God, die God gezegend en geordineerd had. Hoe zou u het verschil willen onderscheiden? Ze hadden beide profeten. God sprak tot beide profeten. En sommigen van hen zeggen, God zei, doe dit en God zei, doe dat. Ik betwijfel dat niet, maar het is buiten de lijn van Gods woord, de profeet, ongeacht of hij een profeet is, hij is uit lijn. Op die wijze worden zoveel mensen misleid. Oh, deze broeder kan dit doen en deze broeder kan dat doen. En het woord verlogenen? Al sprak ik met tongen van mensen en engelen. Al had ik gaven dat ik bergen kon verzetten. Al gaf ik al mijn goederen weg om de armen te voeden. Ik ben toch niets. Velen zullen in die dag tot mij komen en zeggen, Heere, Heere, heb ik niet geprofiteerd in uw naam? Heb ik niet in uw naam duivelen uitgeworpen en machtige werken gedaan? En ik zal tegen hen zeggen, ga weg van mij. U, ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. ik heb u zelfs nooit gekend. Hoewel ze beleden dat zij het gedaan hadden, zei Jezus echter dat zij werkers der ongerechtigheid waren. Wat is ongerechtigheid? Het is iets waarvan u wist dat u het moest doen, dat het juist is om het te doen en het toch niet doet. Ziet u wat het in de laatste dagen gaat worden? Door de hele lijn. Dat was mijn doel vanavond. Ik zei dat ik om 9:00 klaar zou zijn, maar ik zal er misschien een beetje overheen gaan. Kijk, dat was mijn hele doel om u deze lijn, door het woord van God te laten zien, zie, dat God zijn woord moet houden om God te blijven. Nu, we merken dit op. Beide waren geestelijke mannen, beide profeten, beide waren geroepen. En Mozes, precies in de lijn van zijn dienst, met elke dag een nieuwe vuurkolom voor hem, met de geest van God op zich, in de uitoefening van zijn plicht, hier komt een andere dienstknecht van God, geroepen door God, geordineerd door God, een profeet, tot wie het woord van God komt. Hier is de gevaargrens ervan. Er is niemand die zou kunnen betwisten dat die man van God was, omdat de Bijbel zegt dat de geest van God tot hem sprak. En hij was een profeet. Maar u ziet, dat toen hij het echte antwoord van God ontving, hij zich daar niet aan wilde houden. Hij lette er niet op. Toen ging hij heen om Mozes uit te dagen. Nu, Biliam zocht de wil van God met zijn hele hart. Nu, toen deze grote mannen naar hem toe kwamen en zeiden, Biliam, Balak de koning heeft ons gezonden, opdat u onmiddellijk bij hem zou komen, om dit volk Israël te vervloeken, omdat zij over de hele oppervlakte der aarde verspreid zijn, en nu zijn zij tegenover mij gelegerd, en zij hebben elk koninkrijk in de buurt verslagen en zich aan zich onderworpen, en nu willen we dat u overkomt en dit volk vervloekt, omdat ik begrijp dat als u iemand vervloekt, hij vervloekt is. Nu, u ziet dat hij een man van God was. Wat gij zegent, is gezegend. Hij was een dienstknecht van God. Biliam nu, daar hij een profeet was, dacht, er staat mij maar één ding te doen, en dat is uitzoeken wat de wil van God is. Dat is de plicht van een profeet, als hij tot profeet geroepen is. Eerst, wat moet een profeet in de eerste plaats doen? Het is de wil, het woord van God uitzoeken. Hij moet dat doen, omdat, daar hij een profeet is, het woord van God tot hem komt. Zij zeggen, wel, u bent geen theoloog. Nooit zegt de Bijbel dat het woord van God tot een theoloog komt. Zij zijn degene die er een warboel van maken. Het woord komt tot de profeet van God. En hier was een man die een profeet van God was. En toen hij gehuurd werd, gehuurd om over te komen en een ander volk van God te vervloeken, bemerk, hij ging de wil van God zoeken. Hij wilde zijn volmaakte wil weten. En God gaf hem zijn volmaakte wil in die zaak. Zijn volmaakte wil werd aan hem voorgesteld. Wat was zijn wil? Ga niet. Dat is Gods eerste woord. Ga niet met hem mee. Probeer niet mijn volk aan te vallen dat in mijn volmaakte wegen wandelt. Hoe is dat zo vandaag? Zij willen opschudding veroorzaken, debatteren en al het andere als zij de geest van God onder u zien werken. Ze proberen, hebben al jaren geprobeerd om het te verstikken, maar hoe meer zij proberen het te verstikken, des te harder het groeit. U kunt niet vervloeken wat God zegent. U kunt het gewoon niet. U kunt het gewoon niet doen. Dus u ziet, dat was Gods volk, die profeet nu, ofschoon hij daar was en door de koning gehuurd was, onder de mannen van naam werkte enzovoort. En het woord van God kwam tot hem. Hij zocht de wil van God. En de wil van God sprak tot hem terug. En zei, vervloek dit volk niet. Ik heb hen gezegend. Nu, er is geen theoloog onder de hemel die kan ontkennen dat deze boodschap die wij prediken precies het woord van God is op de juiste tijd. God heeft het betuigd in alles wat hij gezegd of gedaan is. En hij heeft bewezen dat het juist is. Nu, er is geen theoloog, geen bijbellezer, geen profeet die in dat woord kan zien. Als hij een profeet is, zal hij hetzelfde zien. Maar als hij niet hetzelfde ziet, dan toont dat aan dat er iets verkeerd is. Omdat u zegt, Wel, oh, ik zou het vice versa kunnen nemen. Dat kon Balak, Bileam ook. Zie? Maar God identificeerde Mozes. En wat was dan het bewijs? Het woord van God. En hij hoorde het duidelijke, scherp omlijnde beslissing van God. De duidelijke, ga niet, probeer niet te vervloeken wat ik heb gezegend. En ze zijn mijn volk. Weet u wat? Bileam hield al van het begin af aan niet van die mensen. Oh, wat een... Hoeveel Bileam zijn er vandaag in de wereld? Hij hield niet van die groep om mee te beginnen. Nu, nadat hij Gods scherp omlijnde beslissing kreeg, ga niet. Maar ziet u, in plaats van dat te doen, ging het net zoals bij Kain, als bij Korach, hij was jaloers. En hij wilde een reden hebben om toch te gaan. Let op. Nadat hij zijn denominationeel hoofdkwartier teruggezonden had, zei hij, nee, ik geloof niet dat ik zal gaan, ik geloof niet dat ik iets met hen te maken wil hebben, ik wil niet met dat volk debatteren, want God heeft mij verteld dat zij zijn volk zijn, en ik geloof dat ik niet zal gaan. En als hij daarbij maar gebleven was, maar diep in zijn hart hield hij niet van hen, zie? Ze waren niet van zijn groep. En alles wat niet tot zijn groep behoorde, was niet juist om mee te beginnen, zie? En hij zag neer op hen en zei, er zijn enkele verschrikkelijke dingen die dat volk heeft gedaan. Zeker zal een heilig God zo'n volk vervloeken. Ze zijn ongeletterd, ze zijn niet geschoold zoals wij. Wij zijn een knapper volk. Oh, ze beweren God te dienen, maar kijk eens naar hen. Wat zijn ze? Wel, een groep slaven, modderkruipers, die de Egyptenaren daaruit gedreven hebben. Nou, God zou nooit iets te maken willen hebben met zo'n vuile groep als zij. Hij faalde die geslagen rots, die koperen slang en die vuurkolom te zien. Hij probeerde hen te beoordelen vanuit een moreel standpunt. Hij faalde de hogere roeping van God te zien. Door genade, door verkiezing. Waren zij in die lijn en met Gods woord. En toen hij hen wilde vervloeken, zei God, doe het niet. Ze zijn van mij. Laat hen met rust. Raak hen niet aan. Nu, dus de mannen keerden zich om en gingen terug. Maar let nu op wat zijn denominationeel hoofdkwartier deed wanneer hij terugkomt. Ze zonden een invloedrijkere groep. Deze keer waren het misschien in plaats van gewone leken enige dokters in de godgeleerdheid die deze keer kwamen. Het kunnen bisschoppen zijn geweest of misschien staatsouderlingen voor alle. Hij zond een betere groep en een wat meer invloedrijke groep. Iemand die een wat betere scholing had, die hem het plan beter uit kon leggen. Het redelijker kon maken. Zie, dat is wat Kain deed, hij redeneerde. Dat deed Korach, hij redeneerde. Het is niet hij die redeneert, wij werpen de redenering ter neer. Wij geloven God, ongeacht wat iemand anders zegt, wij geloven God. Wij redeneren niet over wat God zegt, u kunt er niet mee redeneren. U moet het door geloof aannemen en alles wat u weet, hoeft u niet meer te beredeneren. Ik weet niet hoe hij het doet, ik geloof gewoon dat hij het doet. En ik weet niet hoe hij die belofte gaat houden, maar hij zei dat hij het zou doen, ik geloof het. Ik neem het aan op de grond daarvan dat ik geloof dat het Gods woord is. U zult zeggen, wel, u kunt u daarmee niet redden. Ik weet niet hoe ik het ermee zal redden, maar hij zei, zeg het. Ik herinner mij hoe mijn baptiste voorganger tegen mij zei, wel, Billy, je zult prediken tegen de pilaren in de kerk. Wel, geloof je dat iemand zoiets zou willen horen? Ik zei, God heeft het gezegd. Hoe zul jij met een lagere schoolopleiding bidden voor koningen en over de hele wereld prediken? Ik weet niet hoe ik het ga doen, maar hij zei het en dat is gewoon voldoende voor mij, ziet u? Hij zei het en ik weet niet hoe het gedaan zal worden. Hij zei, geloof jij dat de mensen van deze grote geschoolde wereld, waar jij je tegenover gaat opstellen met dit onderwerp van goddelijke genezing enzovoort, denk je dat zij dat zullen geloven? Ik zei, het is niet aan mij te weten of zij het geloven of niet. Ik zei, mijn plicht is om het te prediken en dat vertelde hij mij. Hij zei mij dat hij met mij zou zijn en hij vertelde mij hoe het zou uitwerken en het heeft precies uitgewerkt wat hij zei dat het zou uitwerken. Eerst pak hem bij de hand, daarna zal het gebeuren dat je zelfs het geheim van hun hart zult weten. En ik vertelde u erover en het gebeurde op die wijze. Hoe gebeurt het? Ik weet nog steeds niet hoe het gebeurt. Het is niet mijn zaak hoe het gedaan wordt. Het wordt gewoon gedaan. Wie zou kunnen verklaren toen God tot Elia zei, ga dan naar boven op de berg zitten en ik zal u voeden en ik heb de kraaien geboden u te voeden. Hoe zou een kraai een snee brood kunnen krijgen en een stuk gebakken vis en het naar een profeet brengen? Dat gaat boven alles uit wat ik zou kunnen verklaren. Ik denk niet dat u het kunt of dat iemand het zou kunnen, maar hij deed het. En dat is alles wat noodzakelijk is. Hij deed het. En dat is de waarheid. Hoe hij dat deed, weet ik niet. Dat zijn mijn zaken niet, maar hij deed het. Hoe hij de aarde maakte, weet ik niet, maar hij deed het. Hoe hij zijn zoon zond, weet ik niet, maar hij deed het. Hoe hij opstond uit de dood, weet ik niet, maar hij deed het. Hoe redde hij mij? Ik weet het niet, maar hij deed het. Amen. Dat is juist. Hoe redde hij u? Ik kan het u niet vertellen, maar hij deed het. Hoe genas hij mij? Ik weet het niet, maar hij deed het. Hij beloofde dat hij het zou doen en hij houdt zijn woord. Amen. Nu, Biliam had dat moeten weten en hij wist beter. Let op deze betere, invloedrijkere groep die kwam. En wat was beter? Ze hadden betere gaven. En niet alleen dat, ze konden hem meer geld geven en ze konden hem een betere positie aanbieden. Nu, behalve een gewone prediker in onze organisatie, zullen wij u districtsopziener maken. Zie, we zullen iets voor u doen als u die groep mensen daar verjaagt, ziet u? En dat stopt. Oh, ze boden hem een grote positie aan. Zeiden, hoe meer u zegent, er werd gezegd, u weet dat ik u kan promoveren. Zie, waar hij zijn woorden vandaan haalt, het hoofd van de natie. Waar kreeg Mozes zijn woorden vandaan? Van de koning des hemels. Eén was het woord van Gods belofte. Ik zal u brengen naar het beloofde land en niemand zal voor u stand houden. Ik zal horstels voor u uitzenden en hen verdrijven van rechts naar links. En u zult het land innemen. Ik heb het u al gegeven. Ga voorwaarts, neem het in bezit, het is van u. En zie nu, dat is naar wie Mozes luisterde. En deze man luisterde totdat het kwam tot iets waarop hij in zijn eigen hart jaloers was. En daarom ging hij toen naar zijn kerkelijke hoofd. Zie? Merk op, een betere positie. Hij zei, weet u dat ik u kan bevorderen? Ik zal u bevorderen tot een betere positie. Ik zal meer voor u doen. Ik zal uw loon verhogen. Ik zal u een beter salaris geven. En toen hem dit alles werd aangeboden, verblindde het hem. Hoeveel Biliams zijn er vandaag in de wereld die door een betere positie, door een betere gemeente, door een belofte van iets, als een man zijn ogen opengaan voor het woord en de werkingen van God. En die goede man die invloed heeft, zal beginnen als een dienstknecht van God en hij heeft een goede samenkomst. Dan wordt hem na een poosje de doop met de Heilige Geest gepresenteerd. De doop in de naam van Jezus Christus wordt hem voorgesteld, wat de schrift is en de enige schriftuurlijke wijze om te dopen. En als het hem aangeboden wordt en de denominatie weet dat ze hem zal verliezen, als hij daarmee begint, bieden ze hem een betere positie en een verandering van gemeente aan. Ziet u, opnieuw het oude Biliamisme, precies als in het begin. Nu, die man die de Bijbel leest, kan hem niet lezen of hij ziet dat het de waarheid is. Er is nooit iemand gedoopt met gebruikmaking van de titels Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is een katholieke geloofsbelijdenis en geen Bijbelse leer. Geen persoon in de Bijbel werd ooit anders gedoopt tot 300 jaar na de dood van de laatste apostel dan in de naam van Jezus Christus. De katholieke kerk begon daarmee en de rest van hen volgde daarna. En elke prediker die in zijn studeerkamer zit en het wil bezien, weet dat het de waarheid is. Maar terwille van de populariteit, om zijn positie te behouden, opdat het volk een betere gedachte over hem zal hebben, sluit hij een compromis. Wel zegt u, God zegende hem, zeker. Sommigen hebben gaven van genezing, sommigen hebben grote campagnes. En dat werd hun onder de neus gewreven, maar zij krijgen hetzelfde antwoord uit het woord van God, dat u of ieder ander mens zou krijgen, God verandert niet. Ziet u wat ik bedoel? Biliam dacht, terwille van een betere positie, nu kijk, toen die betere groep terugkwam, de juiste, nam Biliam hier een valse tekst, zie? Hij zei, toen die betere groep kwam, had hij moeten zeggen, ga uit mijn tegenwoordigheid. Ik heb u het woord van God verteld, ga weg. Dit is zo spreekt de Heer. Maar, ziet u, de gave, en om een populairdere man te zijn, oh, graag doen ze dat. We zullen u over de hele wereld zenden. We zullen u een speciaal vliegtuig geven. Zullen uw samenkomsten overal financieel steunen, zoals we willen. Oh, nee, zie, we weten wat het woord zegt. We weten wat God zei. We zullen daarbij blijven met Gods hulp, zie. Wat voor belofte er ook gedaan werd, en hoeveel meer u kunt betalen, en hoeveel dit, dat en wat anders u kunt produceren, we willen het, zo spreekt de Heere. En wat hij hier het eerst zei, wel de kerk zei, dat komt op de tweede plaats. Wij willen wat God in het begin zei, en als er iets aan toegevoegd of van afgenomen wordt, zal zelfs uw naam uit het boek des levens genomen worden. Er één woord aan toe te voegen of er één woord van af te nemen. We willen wat hij zei, niet wat de kerk zei, wat Dr. Jones zei of wat iemand anders zei. We willen wat zo spreekt de Heere zei en wat het woord zei. Maar nu ontdekken wij dat Biliam, een dienstknecht van God, en vele van die mannen beginnen en zijn verordineerd van God en spreken Gods woord vele dingen. Maar als het op de volle waarheid aankomt, dan willen ze het niet doen. Merk op hier. Als profeet van God had hij om te beginnen al niet verstrikt moeten worden in zo'n groep. Hij had niet met hem mee moeten gaan, maar let op, terwille van de populariteit. Zie, terwille van zijn geweten, zei hij, wel, blijf nog de hele nacht en ik zal het opnieuw proberen. Zie, ik zal het opnieuw proberen. Waarvoor wilt u het opnieuw proberen? God had het hem al verteld wat hij moest zeggen. God zei, vertel hun dat u niet gaat. Dat was zijn oorspronkelijke woord. Ik ga niet. En ga niet, vervloekt niet wat ik heb gezegend. En let nu op hoe het na een poosje op hem terugsloeg. Zie? En dat zal het iedere keer doen. Wanneer God iets zegt, meent hij het. Hij verandert er zijn gedachten niet over. Hij blijft precies bij zijn woord. Ongeacht wat iemand anders zegt, hij blijft precies bij dat woord. Nu, Biliam had beter moeten weten. Hij had bij zo'n gezelschap moeten weggaan. Maar al die mooie gaven en de belofte die de koning gegeven had. U weet, ik kan het doen. Ik ben de bisschop. Ik kan gewoon doen wat ik maar wil. En ik zal u promoveren. Als u het voor mij wil komen doen. En God had hem verteld, doe het niet. En toch zei Biliam, u blijft nog de hele nacht en ik zal het opnieuw proberen. Zie? Hij had het woord. U hoeft er niet meer over te argumenteren. God heeft het zo gezegd. Met zo'n groep praten zei u altijd uit de wil van God als u hen laat begaan. Er was eens een groep die tot een profeet kwam, genaamd Job, en ze konden hem niet ompraten. Hij zag het visioen, hij wist wat juist was. Biliam zag het visioen en toch bleef hij er niet bij. Wat deze kerkgroepen ook zeiden, oh Job, je moest dit doen en je moest dat doen. En zelfs zijn vrouw, hij zei, je praat als een zottin, zie. Ik weet wat de Heere zei, ik weet wat hij vereiste en dat heb ik gedaan. Zie, hij bleef bij wat God hem verteld had. Merk op, Biliam gebruikte deze valse tekst ter wille van zijn geweten. Zie, hij zei, wel, ik zal het uitzoeken, ik zal het weer proberen. Nu, daar komt u in tweede instantie op uit. Hoeveel Biliams hebben wij vanavond die die tekst uit Matthäus 28, 19 vals gebruiken ter wille van hun geweten? Hoeveel willen Malachi 4 ter wille van hun geweten gebruiken? Hoeveel willen Lucas 17, 30 ter wille van hun geweten gebruiken? Hoe willen deze dingen toch gebruiken? Wel, ik vertel u, ik geloof dat zij daarover alle verward zijn. En toen probeerde Biliam hier te zeggen, misschien is God in de war geweest, ik zal het weer proberen en zien wat hij zegt. Nu, hij kent uw hart. Let op, Biliam gebruikte deze valse tekst ter wille van zijn eigen geweten, omdat hij in werkelijkheid dat geld wilde hebben. Hij wilde die hoge positie, hij wilde dat, hij wilde die betrekking, hij wilde die positie, opdat ze naar hem op zouden zien als dokter sowieso. Dus zei hij, ik zal het weer proberen. Oh, die Biliams in de wereld vanavond. Beloofde posities, populariteit. My, oh my. Zij schroeien daardoor hun geweten toe. Vanwege hun denominaties die zeggen, als u dat doet, gaat u eruit. Ik weet dat u een goed man bent en we houden van u en hij is een goed man. We houden van u, maar dat kunt u niet prediken. Onze leer zegt dat u dat niet kunt doen. Dokter zo en zo zegt dat dit de juiste manier is. Nu, u zult het op deze wijze moeten geloven als u bij ons blijft. Nu, als u het wilt, ik weet dat u een moeilijke tijd hebt gehad. Wel, dan zal ik eens zien of ik u niet zal bevorderen. Misschien van gemeente kan veranderen. Oh, jij Biliam, als u de wil van God weet, doe het dan. God gaat zijn gedachten niet veranderen. Nee. Iets waardoor hij voorbij kon gaan aan de waarheid bij zijn opdracht. Hij zei, wel, ik zal het weer proberen. Let op, de Biliams hier zijn. Dus denk eraan, toen hij na de tweede nacht kwam met deze mannen van naam, was zijn geweten al dof en gevoelloos. En God liet hem gaan. Nu, God veranderde nooit zijn gedachten, maar hij gaf hem zijn toegestane wil. Ga dan maar. Maar hij vond uit dat het niet werkte. God wist wat er in Biliams hart was. hoewel hij een profeet was, wist hij dat hij die heilige rollers haatte en dat hij gewoon en dat hij ze hoe dan ook graag wilde vervloeken, terwijl God hem had gezegd het niet te doen, maar toch kwam hij en wilde hij het opnieuw doen. Dus liet God hem begaan. God zei, ga je gang, maar bedenk, hij veranderde nooit zijn gedachten. Let op. Het was zijn verlangen om hen te vervloeken. Het volk dat hij typeerde als fanatici, wilde hij vervloeken. Hij wenste een positie. Hij wilde geen gekheid meer te maken. Dus dacht hij dat als hij deze kleine daad voor de koning kon verrichten, hij dan bevorderd zou worden. God veranderde nooit zijn gedachten of zijn woord. Maar hij zal u de begeerte van zijn hart, van uw hart geven. Hij beloofde dat. Wist u dat? Hij beloofde u de begeerte van uw hart te geven. En laat uw begeerte het woord van God zijn. Ja, amen. Laat uw verlangen zijn wil zijn. Nooit uw eigen wil, zijn wil. Als u hem iets vraagt en hij geeft het u niet, zeg dan, dank u Heer, u weet wat goed is. Kijk zelfs naar koning Hiskia, toen God die profeet naar hem toe zond en zei, maak uw huis in orde, u gaat sterven. Hiskia keerde zijn gezicht naar de muur, maar weende bitter en zei, Heere God, ik vraag u mij te gedenken. Ik heb voor uw aangezicht gewandeld met een volkomen hart. Ik wil dat u mij nog een 15 jaar langer laat leven. In orde, God sprak tot de profeet en zei, ga terug en zeg hem dat ik hem verhoord heb. En wat deed hij? Hij bracht schande over de hele natie. Hij werkte zodanig de toorn van God op dat hij hem had willen doden. Zo is het, u weet dat. Afvallig geworden van God. Het zou veel beter geweest zijn voor de natie, de koning en alle, als hij heen gegaan was en hij Gods eerste beslissing genomen had. Maar het zag er moeilijk uit voor de profeet, toen de profeet terug moest gaan om het woord van God tot hem te spreken, nadat hij hem dat verteld had. Maar God zei, ga door, maar ziet u, het bracht schande. Wat dit deed Biliam, nadat hij de wil van God wist, bleef hij toch aanhouden. Hij zou het desondanks toch doen. En wat bewerkte dat? Let op. Hij veranderde nooit zijn gedachten. Hij wist wat er in zijn hart was. U weet dat Thomas het eens gewoon niet kon geloven. Nee, hij zei, nee, ik kan dat niet geloven. Als ik mijn hand in zijn zijde kan steken en hem plaatsen in de nagels van zijn hand, wel, dan zal ik het geloven. Hij zei, kom hier Thomas, zie. Nu, leg uw handen hierin. Nu, oh, nu zei Thomas, het is mijn Heer en mijn God. Hij zei, ja, je hebt gezien en nu geloof je. Hoeveel groter is de beloning voor hen die niets gezien hebben en toch geloven? Mensen willen soms de Heilige Geest niet ontvangen, tenzij ze spreken in tongen. Ik geloof je spreekt in tongen, zeker. Hij is een goede God, hij zal u de begeerte van uw hart geven. Maar het doet er niet toe hoeveel u in tongen spreekt, als u dit woord ontkent, bent u hoe dan ook verkeerd, zie? Zie? U gaat niet door spreken in tongen, u gaat in door het houden van elk woord. Dat is het bewijs van de Heilige Geest. Als u het woord van God gelooft, ziet u, ik geloof in spreken in tongen, ik geloof dat u opgewekt kunt worden, zoals ik deze morgen zei, tot u zult spreken met een nieuwe tong. Ik heb het zelf gedaan en ik weet dat het waar is. Ik weet dat het waar is, maar dat is niet het teken dat u Gods uitverkoren kind bent, zie. Nee, inderdaad niet. Hij zei nooit, velen zullen tot mij komen en zeggen, Heer, heb ik niet geprofiteerd en al deze grote dingen in uw naam gedaan? Hij zal zeggen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Ik heb u nooit gekend. U spreekt in tongen en weigert dan gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. Ergens is er iets verkeerd. Ja, inderdaad. Elk van die dingen, elk van die opdrachten die God gaf, er is iets verkeerd. Onderzoek gewoon uw geweten en zie wat de Bijbel zegt. Toon mij één plaats waar iemand gedoopt werd in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Zie? Die is er niet. Maar ziet u, er soms ter wille van uw geweten, zegt u, wel, u zegt, God spreekt tot de vrouwen over wat ze moeten doen, geen korte broekjes dragen en zulke dingen. Maar weet u, de voorganger zei, zo nemen zij de gemakkelijke weg. Zij weten wat God erover zei, hier. Zie, zeker, God zei het, maar ze willen het toch doen, zie. Zij proberen een verontschuldiging te vinden. Wel, ik geloof dat het veel beter is, het is niet, de wind blaast niet. Ja, maar God zei dat een man zich anders dan een vrouw moet kleden. Als een vrouw een kledingstuk aantrok dat een man behoorde, was het een gruwel in zijn ogen. Dat is, dus het is niet juist, zie. En u hoorde dat niet te doen, nee, zie. Dus daarom is het verkeerd. Maar ziet u, zij proberen een excuus te vinden. Zoals, de Heere vertelde mij dit te doen. En ik zeg niet dat hij dat niet deed, maar kijk, het is niet zijn volmaakte wil. Het moet zijn toegestaande wil zijn. Ziet u wat het zal uitwerken? Het zal de hele groep verontreinigen. Het verontreinigde het hele kamp. Let op hier. Dat God nooit zijn gedachten, zijn woord veranderde, maar hij is een goede God en hij zal u de begeerte van uw hart geven, hoewel het tegen zijn wil is. Gelooft u dat? Zie, kijk, God zei Mozes, ga daarheen, deze gezalfde profeet. Hij zei, ga daarheen en spreek tot die rots. Hij was al geslagen. Mozes ging erheen in zijn toorn, nam de staf op en zei, jullie opstandelingen, moeten wij voor jullie water uit deze rots halen? En hij sloeg de rots, het water kwam niet en hij sloeg hem opnieuw. Het kwam. Het was tegen Gods wil. Het verbrak ieder plan in de Bijbel. Christus moest voor de tweede keer geslagen worden. Zie? Christus werd eenmaal geslagen. Het verbrak het hele plan, maar hij gaf hem zijn toegestane wil. Daarna zei hij, zie, wij hebben het water voor u. Ja, ik bracht het voor jullie tevoorschijn, jullie troep opstandelingen. God zei, kom hier, Mozes. Kom hier. Kom hier omhoog op de top. Je bent een getrouwe dienstknecht geweest, zoals de vrouw met de hoge hakken. U bent geklommen, zie. Kijk naar ginds, zie het beloofde land, o Heer. Maar je zult er niet ingaan. Jij nam mijn toegestane wil hier bij de rots. Je hebt jezelf verheerlijkt, zie. En niet mij. Je heiligde jezelf, je heiligde mij niet. Je hield mijn oorspronkelijke woord niet. Vertelde wat ik je vertelde te doen. Toen kwam het water. U kunt handen leggen op de zieken en zeggen, nee, u kunt profiteren of spreken in tongen. Maar de zaak is zijn oorspronkelijke woord te houden. God verandert zijn gedachten niet. U moet u aan zijn opdracht, zijn wil houden. Hoewel, dat was voor de discipelen. Hij verandert niet. Als hij nu nog een discipel heeft, dan geldt dezelfde opdracht. Ga in de gehele wereld en predik het evangelie. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Het is nooit veranderd. Hij kan niet veranderen. U kunt zeggen, wel, ik vertel u, dat is niet voor vandaag. O, jij Biliamiet. Zie? Zie? God kan niet veranderen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Kijk slechts naar de Biliamieten vandaag. O, ik weet dat zij in de Bijbel doopt in Jezus' naam. Maar kijk, alle mensen, het kan me niet schelen wat de mensen doen. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor u gered moet worden. Er is geen vergeving van zonde dan alleen door de naam van Jezus Christus. Hoe goed u ook doet, wat u ook doet, dat heeft er niets mee te maken. Het is Gods oorspronkelijke woord. U moet daarbij blijven. Zo is het. Gehoorzaamheid aan zijn woord is beter dan offeranden. U herinnert zich die keer dat Saul terugkwam. Biliam had een gave van geloof en had hij kunnen gebruiken voor het volmaakte oorspronkelijke woord van God. Menig man op het veld vandaag met gaven van genezing zou hetzelfde kunnen doen. Vele mannen hier buiten, mensen die in tongen spraken. Mensen die profeteerden. Een gave zouden deze kunnen gebruiken voor het koninkrijk van God. Maar zij doen het niet. Ze nemen en God zegent hen hoe dan ook. Ze hebben de toegestane wil, maar voor populariteit en genoegens. Persoonlijk gewin. Verkochten zij hun geboorterechten, zoals Esau deed, zie. Verkochten ze aan een organisatie. Zij verkochten ze evenals Biliam, zie. Zoveel doen vandaag hetzelfde. Men weten dat het zo is. Zij verkopen hun geboorterecht. Vrouwen, die beweren de Heilige Geest te bezitten, terwijl ze korte broeken dragen. Mannen, die hun haar, die haar toelaten op de preekstoel. Vrouwen met kort geknipt haar op de preekstoel, verf op hun gezicht, met godsdienstige gewaden aan. Het grootste struikelblok dat de gemeente ooit heeft gehad. Zie? Als u vanuit politieke machten wilt weten hoe laat het is in het koninkrijkstijdperk, kijk dan waar de Joden zijn. Let op hoe de Joden zijn, want zij zijn een natie. Als u wilt weten waar de naties staan, let dan op de Joden. Als u wilt weten waar de gemeente staat, let dan op de vrouwen. Let op de moraal onder de vrouwen, omdat zij de gemeente vertegenwoordigt. Als u de verontreiniging ziet onder de vrouwen, vindt u de verontreiniging in de gemeente. Wat zij is geworden, is een opgeschilderde Izebel. Helemaal precies wat de gemeente is geworden. Zie? Nu, dat is de waarheid en u weet dat. Zie? Als u wilt weten waar de gemeente is, let dan op de moraal onder uw vrouwen. Omdat zij, de gemeente, een vrouw is. Als u de toestand der naties wilt weten, let dan op de Joden. Let op. Toen God tot Biliam zei, nadat hij het ware, scherp omlijnde, beslissende woord had gehoord, ga niet. Ja. Daarna vertelde hij hem, nadat hij in zijn hart gezien had wat hij wilde doen, toen gaf hij hem zijn toegestaande wil, dus zei hij, ga. En, u kunt hetzelfde doen. Als u niet in de waarheid wilt wandelen, u kunt gaan en een grote bediening hebben. Zeker kunt u dat, maar u neemt zijn toegestaande wil. U loopt over zijn woord heen. Hij zal u voorspoed geven, zeker. Precies zoals hij gaf aan Biliam. Hij was een succes, maar hij kon dat volk niet vervloeken. Hij kon het niet, omdat iedere keer als hij begon te vervloeken, hij het zegende. Zie, hij kon het niet, maar toen zijn poging met voorspoed beloond werd, leerde hij door Balak die mensen overspel te laten bedrijven. Hij bracht hen in het kamp van Israël en liet hen met elkaar trouwen. Hij zei, wel, we zijn alle één. Wel, u aanbidt dezelfde God. We hebben hier een profeet en u hebt er daar een. We hebben hetzelfde offer, dezelfde Jehovah als onze vaderen. Nu, waarom komt u niet gewoon allemaal en verenigt u met ons? De Bijbel zegt, vermeng u niet met ongelovigen. Trek in het geheel geen juk aan met hen. Als zij het niet geloven, blijf er vandaan. Zie? Kom eruit, scheid u af, zegt de Heer, en ik zal u aannemen. Zie? Raak hun onreine dingen niet aan, zo is het. Hun vuil tegen het woord en dergelijke dingen, blijf er bij vandaan. Luister er niet naar, en hier ontdekken wij dat Biljam daar doorheen ging en het volk begon te leren. En hij had een dwaling en hij volgde de weg van Biljam, zoals hij deed, en leerde Balak en de kinderen Israëls bedreven overspel. En een plaag sloeg het volk. Het volk Israël. En duizenden stierven op één dag. En terwijl ze daar alle voor het altaar van God aan het bidden waren, kwam daar een Israëlitische man met een Midianitische vrouw, een denominationele vrouw, en ging de tent in. En de zoon van de priester liep er naartoe en nam een speer en doodde hen beiden. En dat stilde Gods toorn. Weet dat het een schrift is. Is dat juist, die? Maar wat gebeurde er? Het lukte Biljam Israël te verzwakken. Wat deed hij? Hij verzwakte hun kamp. God liet hem gaan en hun kamp verzwakken en het verontreinigde het hele kamp. En als de een of andere leer begint op te komen die niet de Bijbelse waarheid is, verontreinigt dat het hele kamp. Iemand staat op met een ander idee, zoals Korach zegt, wel, ik heb een ander idee over dit, dat en dat en de andere. Het verontreinigt het hele kamp. En dat is gebeurd in het hele gemeentekamp vandaag. Zo is het. Lerend, zoals hij deed, verzwakte hij het hele kamp voor Kadesh Barnea, de woordconfrontatie. Toen zij te Kadesh Barnea kwamen, toen het kamp verzwakt was, kwamen zij terug. Ze waren gegaan achter, bedenk, zij hadden engelenvoedsel gegeten. Ze hadden het woord van God elke avond gemanifesteerd gezien. En ze aten het voedsel. Ze dronken uit de rots. Ze hadden alle de wonderen gezien. Ze letten op Mozes en zagen zijn woord. Ze zagen zijn profetie en alles. En toen zij tenslotte luisterden naar deze valse leraar, die onder hen gekomen was en verkeerd leerde, verzwakte hij het kamp en was er voorspoedig in. Misschien heeft hij wel gebouwen van miljoenen dollars neergezet. Misschien had hij grote denominaties en zou er duizenden maal duizenden in hebben kunnen krijgen. Een grote werk en machtige werk hebben kunnen doen. Hij was een profeet. Dat is in orde, maar zolang het niet klopt met het woord van God, kunt u maar beter vandaan blijven. God verandert zijn gedachten niet. Blijf precies bij zijn woord, omdat dat tenslotte uit zal komen. Het woord voor woord, wie er één woord van af zal nemen of er één woord aan toe zal voegen. Het moet dat woord blijven. Luister nu aandachtig, terwijl... Toen de woordtest kwam, toen zij overstaken en zagen dat de tegenstand zo groot was, de grootste tegenstand die zij ooit gezien hadden, de Amalekieten waren 10 keer zo groot als zij, zeiden ze, we zien eruit als sprinkhanen. Hun omheiningen of hun steden zijn zo ommuurd dat zij er vanwege wagenraces op kunnen houden. 2 wagens kunnen zo hard als ze kunnen over de muren van de stad reden, hun steden, wel, hun speren zijn enorm, ze zijn lang, het zijn reuzen, wel, we zien eruit als sprinkhanen, wij kunnen het niet doen. En 2 mannen stonden op dat woord. Caleb en Jozua zeiden, wacht eens even, jullie 2 miljoen mensen, zwijg eens even. Wij zijn meer dan in staat om het te doen, zie. Wij zijn meer dan een partij voor hen. Waar baseerden zij dat op? God zei, ik heb het u het land gegeven. Het is van u. En daar stonden zij. Maar de mensen hadden anderen gehuwd. En nog meer van die dingen. En hadden allerlei soorten belijdenissen en rituelen onder elkaar. En ze waren gewoon week slap. En ze wisten niet aan welke kant ze zich moesten keren. En wat te doen. Zo is het. Daar kwam de woordtest. Toch staat hij u toe. Om te doen wat u wilt. Een toegestaande wil. Omdat hij weet wat in uw hart is. Hij weet het. U zegt, wel broeder Branham, ik doe zo en zo. Ik maak mij daar niet druk over. God zegent mij elke dag. Ik zing in de geest. Ik dans in de geest. Hij zal het toestaan. Ga maar door. Dat is in orde. Maar wat gaat u doen? Ik draag korte broekjes. En ik doe dit. Ik maak mij daar niet druk over. Ik weet dat mijn geloof in Christus is. En niet in wat ik draag. Maar de Bijbel zegt dat het wel iets uitmaakt. Zie, wat zult u doen? U zult een struikelblok zijn. Net als Biljam voor alle andere vrouwen. Wat zult u veroorzaken bij uw jonge meisjes? U zult een groep rakettes krijgen. Dat is precies juist. Een groep van die opgeschilderde Izebels, zie? Maar God zal u voorspoed geven. Wel, hij zegent mij, ik betwijfel dat niet, hij zegende Biljam ook, zie? Zeker zal hij dat doen. U zult wandelen in zijn toegestaande wil, niet in zijn volmaakte wil. God verandert zijn gedachten niet, omdat hij u zegent. Hij zegende Israël daarbuiten gedurende 40 jaar. Wat deden zij? Zij trouwden vrouwen, verwekte gezinnen, kusten de kinderen, betaalden hun tiende, leefden daarbuiten en God zegende hen in de woestijn. Voedde hen steeds maar weer met het manna en ieder van hen kwam om. Omdat zij nooit zijn oorspronkelijke toegestane, zijn oorspronkelijke wil, zijn woord hielden. Zij namen zijn toegestane weg. Ga door, maar bedenk dat toen zij Kadesh verlieten, zij nooit iets verder reisden. Ze trokken gewoon steeds maar in het rond in de woestijn, terwijl zij er 2 dagen daarna hadden kunnen zijn. In het beloofde land reisden zij 40 jaar rond en ieder van hen stierf, behalve Jozua en Caleb. En zij die bleven bij het oorspronkelijke woord. O God, help ons. God verandert zijn wil niet. Hij verandert zijn gedachten niet. Maar hij zal u zegenen, zeker, hij zegende Biljam. En wat deed hij daar? Hij verontreinigde het hele kamp. Zie, u moet blijven bij datgene wat hij zei, hij veranderde nooit zijn oorspronkelijke plan. Nu kijk naar de Biljams van vandaag op het veld, als u wilt. Kijk gewoon om u heen. Ze hebben voorspoed, spreken in tongen, zeker. Gebruiken Gods gaven voor gewin, alles, zeker. Maar het verontreinigt de hele gemeente van God met hun verdorven leer. Zo is het. Iemand zei tegen mij, waar doet u dit voor? Waar doet u dat voor? Ik zei, gelooft u dat niet, dat dat de waarheid is? Oh ja, maar, zei hij, weet u wat, dat is niet uw zaak. U moet voor de zieken bidden. Zij geloven dat u een profeet bent. Wel, u zou die vrouwen en die mannen kunnen onderwijzen hoe zij dit, dat of dat andere moeten doen. Hoe kunt u hun algebra leren als zij hun ABC niet eens willen leren? Hoe kunt u hun de dingen leren die, als zij zelfs de grondbeginselen niet willen aannemen? Zie, u moet terugkomen en beginnen waar u begon of waarmee u ermee ophield en elk woord van God nemen. Kijk eens hoe het op het veld is vandaag. Zoals Biliam, een hoer, in Gods gemeente trouwde. De hoer trouwde in Gods gemeente. Zo proberen deze valse leraars het u vandaag te vertellen. Ze zullen elk van deze organisaties en deze mensen trouwen in de oude hoer van Openbaring 17. Hun Biliam leer gaat vandaag rond en zegt, we zijn precies hetzelfde, we zijn alle christenen, en priesters en pausen en wat al niet meer, sluiten alle een compromis en doen dit. De prediker zei, ik ken zelfs een Pinkster prediker, ze zijn nu alle begonnen een ronde kosher te geven, wat Astaroth de Maangorin betekent, een kosher ouwel, en zeggen, sluit uw ogen en neem het, als het uw geweten kwetst. Sluit uw ogen. Een ronde ouwel. Wat betekent het? Wij nemen een gebroken lichaam. Jezus Christus, een verbroken. Niet een ronde maangodin, Astaroth, waar Maria de plaats van innam, en de Romeinse kosher is nog steeds rond, voor de maangod, godin, geen god. We hebben een gebroken kosher, zeker. Oh, dus de grote hoer nu van Openbaring 17, deze Biliam-leraars met hun valse leer, zijn bezig de gemeente te trouwen in dat soort warboel, let op als de confrontatie komt in de eindtijd. Zie de zwakheid er nu van. 900 en meer verschillende organisaties, de een trekt naar de ene kant en de ander naar de andere kant, er is geen eenheid onder hen, en ze proberen eenheid te brengen, niet rugsteund door het woord van God, Gods oorspronkelijke plan, ze brengen het binnen door politiek en een organisatie. God verandert zijn gedachten niet, hij blijft precies bij zijn woord. Hij zei, hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord niet. Zo is het, hij blijft bij zijn oorspronkelijke woord. Oh my, hoewel ze er nog steeds tegen redeneren, precies zoals ze deden, en gewoon, er staat maar één ding te doen, hij zal het niet veranderen, gewoon geloven, omdat zowel hemel als aarde voorbij zullen gaan, zijn woord zal nooit falen, zie? Ziet u waarmee u getrouwd raakt? Ziet u de politiek en zo, hoe zij proberen de kerk bij elkaar te voegen en door politiek in de kerk? Wij worden niet met Christus verbonden door politiek. Wij, de gemeente, worden met Christus verbonden door de doop van de Heilige Geest. En de wijze waarop u weet de doop met de Heilige Geest te hebben, is dat die geest in u identificeert dat elk woord van God de waarheid is. Zo is het, want wie er één woord van af zal nemen, of er één woord aan toe zal voegen, zal zijn deel worden afgenomen vanuit het boek des levens. Toch zegt u, hij heeft voorspoed. U kunt dat niet geloven door voorspoed. U kunt God niet beoordelen door voorspoed. De wereld heeft voorspoed. Biliam had er voorspoed door. Maar broeder, beoordeelt u God naar zijn woord. Hij houdt zijn woord en betuigt dat het de waarheid is. Dus onthoud vriend, vergeet dit nooit zolang u leeft. God verandert zijn gedachten niet. Toch zal hij zegenen. Hij zal u met zijn toegestane wil laten gaan, maar hij zal zijn gedachten niet veranderen. Hij zal zijn plan niet wijzigen. Hij zal zijn woord voor u niet veranderen. Nee, zeker niet. U moet veranderen. U kunt Gods woord niet nemen. Om het met uw ervaring te laten kloppen, u moet uw ervaring laten kloppen met Gods woord, zie? Dat is de wijze waarop u moet. U zegt wel, ik ben een goed mens. God doet dit, dat, wat, of wat anders. Maar houdt u zijn woord? Oh wel, ik vertel u, dat is niet precies. Nou, goed, er is ergens iets verkeerd. God gaat, ja, hij zal u voorspoed geven, zeker. Hij zal u maken. De denominaties hebben voorspoed ten opzichte van hen die dat niet wilden hebben. Ze breiden hun tenten uit, de grote mooie kerken en dat alles door het hele land. Ze zijn rijk en het geld stroomt binnen en leden komen van overal. Ze zei de Bijbel niet dat in haar de rijkdom van de wereld werd gevonden. En zelfs de zielen der mensen en alles dat in die hoer, oude hoer die de moeder van de hele zaak is, corrupte politiek en organisatie werd gevonden. Maar Gods kleine groep is zijn bruid, zich scharend rondom dat woord. Mogen de dierbare hemelse vader u daar altijd gestabiliseerd houden. Beweegt u nooit bij dat woord vandaan. U mag gezegend zijn. God mogen uw zieken genezen. U mogen uw zieke baby genezen. U mogen uw man, uw vrouw genezen. U mogen uw moeder of iemand anders genezen. U mag dat springen op en neer dansen door zijn geest. Bedenk, de regen valt evenveel op de rechtvaardige als op de onrechtvaardige. Maar als dat zaad daar ligt, dan is het of voorbeschikt of niet voorbeschikt. Als het voorbeschikt is, kan het, als het tarwe is, zal het tarwe moeten voorbrengen. Als het een woord van God is, moet het het woord van God voorbrengen. Als het dat niet is, wel, dan is het dat niet, zie. Begrijpt u het nu? De Heere zegen u. Ik vertelde u hier dat ik zou ophouden om 9:00 en nu is het 9:50. Velen van u mensen hebben nog een lange weg voor de boeg en ik hou van u. En de reden dat ik u op deze wijze niet ophield is niet omdat ik wreed wil zijn tegenover u, maar ik heb u lief. En van wat ik weet houd ik niets terug. Ik vertel u de waarheid. Nu daar in de samenkomsten waar ik heen ga, zult u mij deze boodschappen nooit horen prediken. Nee, ik beloofde u naar deze tabernakel te komen. Juist hier vandaan predik ik mijn boodschappen. Ik heb er nog 3 of 4 meer die de Heer mij gegeven heeft. Ik heb de schriftplaats ervan die ik nergens anders zou durven prediken dan alleen hier. Hier begon het woord van God uit te gaan en tenzij God het verandert, blijf ik gewoon hier en breng het vanuit hier naar buiten. Zo is het. Daarbuiten in de samenkomsten bid ik voor de zieken en dergelijke en daarnaast zeg ik de dingen op een indirecte manier, opdat de schapen het horen. Zij weten waarover gesproken wordt. Anders gezegd, het is gewoon het lokaas aan de haak, zie. Ik laat de tekenen zien en probeer te laten zien dat God weet, door onderscheiding en de harten van de mensen kent en deze dingen doet. Dat is een evangelistische gave om de mensen in beweging te brengen. Het eerste wat gebeurt, ziet u, er komt een geluidsband in hun huis. En dat moet het dan doen. Als hij een schaap is, gaat hij erin mee. Als hij een geit is, gooit hij de band eruit. Ben zegt u ook, zie, dat is nu ook, dat klopt Ben, dat is precies juist. Ben, het heeft enige ervaring gehad, in orde. Wel, zo is het. Bent u niet blij dat u de zijne bent? Bent u niet blij? Amen. We zongen lang geleden vaak een Pinksterlied. Op deze wijze. Ik ben zo blij dat de Heer mij uitleidde. So glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? So glad that the Lord brought me out.
Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory!
Glory! Bent u niet blij? Laten we het zingen. Let that the Lord let you out. Aren't you glad that the Lord let you out?
If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord let me out. Singing since the Lord let me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Bent u daar niet blij over? Dan zullen wij wandelen in het licht. Kent u dat lied?
Walk in the light. It's a beautiful light. Comes where
houdt u daar niet van? Laten we het nog eens zingen.
It's a beautiful light. Comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night.
Oh,
Jesus, the light of
de zon is op. Halleluja.
All ye saints of light proclaim Jesus the light of the world. Truth and mercy.
seek in his name. Jesus, the light of the world.
Laten we nu onze hand opheffen terwijl we het zingen.
You walk in the light.
It's such a beautiful light. It
comes where the two drops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Shake one another's hand.
Schud elkaar de hand.
Comes where the dewdrops of mercy are bright.
Bent u niet blij dat u kinderen van het licht bent? De zon is op.
Fountains by day and by night.
Kinderkens, heb elkaar lief. Amen.
The world will walk in the light.
It's such a beauty.
Manifestatie van zijn woord. Gelooft u het allemaal? Uit uw zak. Pak uw zakdoeken een ogenblik. Laten we de Heer een buikoffer brengen. Het is geen schoof, maar het is een naam van het lichaam van Paulus. Zakdoeken en dergelijke, zie.
Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion.
Niet dat u zich goed voelt. Ik kan mij gewoon die oude heiligen van vroeger voorstellen. Voordat zij de Romeinse arena daar binnen gingen. En die heuvel begon op te lopen, weet u, omhoog over die kleine verhoging naar de leeuwenkuil, zeggend, oh, we are marching to Zion.
It's beautiful, beautiful Zion. We are marching out to Zion, the beautiful city of God.
The fields of Zion yield a thousand sacred trees before we reach the heavenly throne. Before we reach the heavenly throne, our walk the golden streets, our walk the golden streets. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching outward to Zion, the beautiful city of God.
Repeat after spreek mij na,
Lord God,
Heere God.
Lord,
ik wijs mijzelf opnieuw aan U aan. Reinig mij van alle ongerechtigheid. Reinig mij van alle twijfel aan uw woord. Laat mij vanaf dit Pasen een nieuw schepsel zijn in Christus Jezus. Laat mij in mijn hart dragen uw woord. Moge het een lamp zijn voor mijn voet en een licht op mijn pad. Van nu af aan wil ik u volgen. In Jezus' naam. Amen.
Marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching up to Zion. Beautiful city of God.
Maakt het niet dat u zich goed voelt? Amen. Wij hebben onszelf opnieuw toegewijd, wetend dat wij in onze harten opgewekt zijn uit de dood, levend gemaakt. Maakt dat niet dat u zich goed voelt? My, oh my. Ik heb u lief met een onsterfelijke liefde. Luister, hebt elkander lief. Want u kunt geen afkeer hebben van uw broeder die u ziet en zeggen dat u God lief hebt, die u niets gezien hebt. Zie, heb elkander dus gewoon lief. En dan wanneer u elkander dient, dient u God. Klopt dat? Al wat gij doet aan een van de minste van deze die levendmakende kracht in zich hebben, dat hebt gij aan mij gedaan. Wanneer hebben wij uw behoefte gezien? Wanneer bezochten wij u in de gevangenis? Wanneer deden we deze dingen? Wat u aan hen deed, deed u aan mij. Is dat niet wonderbaar? Ik heb hem lief, u ook niet? Er is nog één lied dat we moeten zingen als u nog een minuut langer de tijd hebt. Oh wel, we zullen ze gewoon nemen. In orde, zeker. Oh, neem de naam van Jezus mede. Vergeet dat niet, vriend. Laten we het nu alle zingen, alle tezamen nu. Gewoon met één groot hart brengen het tot hem met alles wat we in ons hebben.
Take the name of Jesus with you. Out of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet.
Bid voor mij, als die hete vervolgingswinden blazen, als de duivels je aan elke kant uitdagen, ik zal eraan denken dat u dag en nacht voor mij bidt, en ik zal voor u bidden, sta achter uw goede herder, broeder Neville, en de hulpvoorganger, broeder Caps. Luister naar hen, ze zullen u het woord des levens onderwijzen. Ik geloof dat. Als ik het niet geloofde, zou ik hen hier zeker niet hebben. Dat zou ik zeker niet. Ik geloof dat zij de boodschap geloven. En zij blijven erbij naar hun beste weten. En ik heb geloof in die beide mannen. Blijf bij hen. Deze andere broeders overal waar ze hun samenkomst hebben, die hier vanavond stonden, als u in hun omgeving woont, sta hen bij. U hoorde waarvoor zij hier vanavond kwamen.
Name of Jesus with you as a shield in every snare.
Luister hiernaar.
Oh, and temptations round together, just breathe and hold his name in prayer. And precious name, oh how sweet. Hope of
prayer is a God. Genees deze mensen, bid ik. Hemelse Vader, in Jezus' naam sta ik toe, Heer, bid ik.
Oh, how sweet, hope of earth and joy of heaven, till we meet, till we meet, as he does be.
Laten we nu onze hoofden buigen.
Oh
God, wees met ons, help ons, Heer.
Help us, Lord.
Jesus, meet till we meet each other.
Dat
is waarlijk mijn gebed. Tot we elkaar weer ontmoeten. God zegen u. Nu zal ik onze dierbare broeder Neville vragen of hij deze fijne samenkomst met gebed wil laten gaan. God heeft u lief, iedereen. Ik ben zo dankbaar om mensen te hebben zoals u allen. Wat zou mijn boodschap zijn als ik niemand die had die hem geloofde? En er zijn hier mensen, u zou ervoor willen sterven voor deze boodschap die wij hebben. Mogen God u helpen, ieder van u. Mijn gebeden gaan met u, mijn zegeningen gaan met een ieder van u. Mogen u niet vergeten dat u een deel bent in die opstanding. De levendmakende kracht is nu in u. Het is aan alles geregeld, u bent Gods kind. Laten we onze hoofden buigen tot broeder Neville u laat gaan en God zegen u.